Dames en heren, wilt u gaan zitten? Dames en heren, ik open deze themabijeenkomst en heet u allen hartelijk welkom, de raadsleden. De wethouders die aanwezig zijn namens het college, de spreker, de heer Jan van Kleef en de heer Jelle Wever, die ook zometeen iets zal zeggen, maar ook publiek op de tribune. Ik wil u hartelijk welkom heten. Het onderwerp trekt uw belangstelling en dat kan ik me goed voorstellen. Want de openbare ruimte van ons stadshart is van iedereen en daar kijken we ze allen naar, maar u wel in het bijzonder. Tenminste, ik neem aan dat u voor een groot deel ook woonachtig bent in het centrum. Vanavond een themabijeenkomst is dus echt om informatie te geven aan de raadsleden, niet om daar politieke discussies te gaan houden. Dat doen we vanavond niet. We zijn ook erg benieuwd naar wat de heer Jan van Kleef ons zal zeggen. En zal laten zien vooral. Een architect moet iets laten zien, het zijn allemaal fysieke dingen. Nou, de heer Jan van Kleef die heeft vele voetstappen liggen in deze polder. Hij heeft diverse polderpleinen, dorpspleinen ontworpen. En ik dacht ook de vroegere openbare ruimte van Emmeloord Centrum. Maar onder andere ook recent het dorpsplein bij Ens. En goed, het lijkt me dus dat hij onze samenleving wel een beetje kent. En ook hoe we hier in de polder leven en denken. Dus dat zullen we ook straks zien. Het is de bedoeling dat de heer Jan van Kleef niet onderbroken wordt. In eerste instantie zal hij zijn verhaal houden en daarna kunnen er vragen gesteld worden. Dat is ook beter voor de samenhang van het geheel. Vooraf zal de heer Jelle Wever een korte aftrap geven en daar wil ik hem graag de gelegenheid toe geven.
Nou, nogmaals allemaal welkom. De komende drie kwartier zullen we jullie wat gaan vertellen over de openbare ruimte op de nieuwe deel. Het Centrum Ontwikkelingsproject in Emmeloord, de laatste tijd regelmatig het nieuws geweest, ook politiek gedomineerd. Maar daarnaast werken we als projectteam natuurlijk achter de schermen ook hard door aan zaken als hoe gaat het er straks uitzien, welke kant gaan we op. En daar word ik bij een voortgang met het ontwerpen van openbare ruimte, opstallen en dat soort dingen. Even kijken wat het hier doet. Ja. Nou, dus het centrumplan. In 2014, zoals je kunt zien, hopen we dat alles afgewerkt is. Maar het kent natuurlijk een ontzettend lange geschiedenis al van de afgelopen tijd. De raad zal op 10 november aanstaande besluit nemen over het bestemmingsplan dat voor ligt. En mocht dat positief uitpakken, of in ieder geval mocht dat vastgesteld worden, dan hoopt de ontwikkelaar medio van volgend jaar zijn eerste palen in de grond te slaan hier. Nou, als het allemaal afgerond is, hoort er ook een openbare ruimte bij. Hoe gaat het er nu uitzien? Waar krijgt u straks allemaal mee te maken? Nou, daar willen we het vanavond over hebben. Meneer van Kleef zal dat met een hoop plaatjes en impressies laten zien hoe straks alles eruit gaat laten zien. Als projectteam zijn we erg blij en trots dat we de kwaliteit die het plan heeft aan jullie kunnen tonen. In het verleden hebben we ook de burgers geraadpleegd van welke kant willen jullie op met Emmeloord? Wat zien jullie er graag in? Een aantal politieke partijen hebben daar in het najaar van 2010 een enquête gehouden onder de inwoners. En ook via de Stadskrant hebben we een oproep gedaan als mensen hun ideeën wilden tonen en bij ons onder wilden brengen van welke kant ziet u nu graag dat we opgaan met de openbare ruimte in de deel en het centrum als geheel? Nou, we hebben hier nog een hele hoop zaken eigenlijk die daaruit teruggekomen zijn uit de mailing vanuit de oproep van de Stadskrant bij elkaar gebracht. En een aantal belangrijke elementen eruit waren toch wel dat er een hoop leven ook kwam. Er werd gevraagd om wat een terugblik naar het verleden te doen. Het moest een ontmoetingsplek zijn, kindvriendelijk, informeel en dat soort dingen. Dat was toch wel eigenlijk de rode draad, groen. Dat was wel de rode draad die in de reacties terug te lezen was. Nou, ook in de enquête die gehouden is, dat is wat meer aan cijfermatig is, daar ook wat uit terug te herleiden van wat is nu de wens erin. Als we daarnaar kijken, ik weet niet hoe let op staat. Nou, deze is ook afkomstig uit de enquête van die partijen. Er ziet ook heel duidelijk uit dat mensen zeiden van, we willen mensen tegenkomen, we willen ontmoeten. Even kijken. Het moet een openbare ontmoetingsplaats zijn. En een hele hoop mensen die zagen ook dat het voornamelijk parkeren werd. Nou, dat komt ook terug op het dak en op het parkeerdek. En er moest ook ruimte zijn voor feesten en festiviteiten. Nou, al deze input hebben we samen proberen te brengen als belangrijke input voor het openbaar ontwerp. Nou, Jan van Kleef gaat u er graag meer over vertellen.
Beetje babbelen. Goed, dames en heren. Het is mij een genoeg om hier weer in deze ruimte te mogen zijn. Om u iets te vertellen over de inrichting van de nieuwe deel. Ik ben nog eens even de data's langs gegaan. Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik ook een themaraad heb meegemaakt. Waarbij we iets hebben mogen vertellen over het SO, het schetsontwerp. Ik meen zelfs dat we ergens eind augustus vorig jaar ook een themaraad hadden. En Een jaar terug dus ook een raadsbijeenkomst. En ik heb u toen ook de ambities verteld, zeg maar, voor het SO van het centrum. Vanavond, we zijn dus nu inmiddels een jaar verder. We hebben het afgelopen jaar met elkaar hard gewerkt. Wij hebben met allerlei voorstellen zijn we gekomen ook in onze projectgroep in deze gemeente. We hebben allerlei bijeenkomsten gehad met de belanghebbenden. En zo hebben we het afgelopen jaar gewerkt, zeg maar, om dat SO een fase verder te brengen naar een VO, een voorlopig ontwerp. En dat resultaat, dat ga ik u dus vanavond laten zien. Dus ook heel veel, zeg maar, gedokterd op het gebied van verkeer en verkeersafhandelingen. Dus dat is het afgelopen jaar, zeg maar, onderwerp geweest van vele discussies. Ja. Waar ik toch even mee wil beginnen, dat zijn toch even een aantal plaatjes waar ik graag met u doorheen ga. Dat is in ieder geval, en nog even, zeg maar, de context te laten zien van de Nieuwe Deel. Want de Nieuwe Deel is natuurlijk niet een gebied wat op zichzelf staat, maar onderdeel is van het gehele zeg maar, centrumgebied van Emmeloord. En wij hebben toen dit plaatje gemaakt, waarbij u, zeg maar, ook die samenhang, zeg maar, kunt zien. Van Smedingplein tot en met, zeg maar, Langenering, Kettingplein, Langenering, Cultuurplein, Stadsplein, Evenementenplein, zeg maar, richting, zeg maar, het gemeentehuis. Dat hele gebied hier, zeg maar, dat is één, het afgebakende, zeg maar, centrumgebied, wat de laatste jaren, zeg maar, in ontwikkeling is gekomen. Nou, ik heb al het genoegen gehad om voor een aantal plekken, zeg maar, ook een bijdrage te mogen leveren in het ontwerp. Dat is met name ook de Langenering geweest, de Paardenmarkt en het Cultuurplein. Ook het plein, zeg maar, rond de Poldertoren. En nou, nu eigenlijk een beetje de afronding van het centrumgebied, met name voor de inrichting voor de Nieuwe Deel. Hij reageert. Nou, hij komt langs de opgang. Hier nog even in beeld gebracht. En het is goed om dat nog even te laten zien ook. Dus die verschillende gebieden, hè, van Langenering, Oost, nog even Oost en West, maar uit elkaar haalt. Reeds heringericht. Kettingplein heringericht. Langenering West ingericht. Cultuurplein. Poldertorenplein. Het eerste stukje, zeg maar, van het Lindenlaantje is al opnieuw ingericht. En op dit moment, zeg maar, is de Paardenmarkt is in uitvoering. En daar zijn dus op dit moment nog de stratenmakers druk bezig. En we hopen ook dat binnenkort ook dat plein, zeg maar, zijn vorm heeft gekregen en gereed mag komen. Nou, ik laat even die paar beelden zien van die delen die gereed zijn. Hier dus Langenering Oost. Nou, wat ik zelf toch wel heel bijzonder vind, is dat vooral het opknappen van Langenering Oost, waarbij die overkapping weggehaald is, is dat toch wel plezieriger geworden, zeg maar, voor mensen om daar te kunnen winkelen. Ook, zeg maar, de nieuwe architectuur rond de paviljoens is een hele verbetering voor dat gebied. Hier het Kettingplein. Langenering West, nou, dat is al wat langer. Eigenlijk het eerste gedeelte, zeg maar, wat gereed gekomen is. Het eerste stukje van de Beurstraat. Cultuurplein, nou, dat is alweer, ik zou zeggen, alweer een jaar, zeg maar, in functie. Het eerste stukje van het Lindenlaantje, wat gereed gekomen is. Dan de plek rond de Poldertoren. En ik zag vanavond ook weer even, toen ik hier naartoe kwam met de auto, dat de lampjes op het plein ook van kleur nog steeds verschieten. Dat het toch wel een hele aardige plek is. Een bijzondere plek ook. Zeker in relatie tot de toren die mooi in het licht staat. Iedere keer weer vanaf de Rijksweg als ik hier naar deze gemeente toekom. Nou, nogmaals even een plaatje van. Het gelukkig is alweer wat verder dan dat u het hier ziet. Want we zijn al behoorlijk wat meters opgeschoten op de Paardenmarkt in aanleg. We hopen ook dat we daar aansluitend ook gelijk met de beplantingen door kunnen gaan, wat zeker, zeg maar, ook weer de hele ruimte, zeg maar, te goede mag gaan komen. Die gaat er ook binnenkort, gaat die erin. Voordat ik de Nieuwe Deel, zeg maar, ga toelichten, is denk ik goed om even iets te laten zien dat we in een proces zitten en de Nieuwe Deel niet op zich staat, maar dat het een onderdeel is van het totale centrum. En vooral om die samenhang te krijgen in het centrum, heb ik dit plaatje gemaakt. En laat ik u ook even zien dat we vooral ook die samenhang willen bereiken in het centrum. Door ook de materialen waar we mee zijn begonnen om daarmee door te gaan op de nieuwe deel. En dan ziet u een aantal plaatjes van de in de tijd gekozen bestratingsmaterialen van de gebakken straatklinkers in die brons gele kleur. U ziet ook dus het gekozen meubilair in de tijd waar we ook mee verder willen gaan in de uitwerking. Soms op een bijzondere manier, en u ziet het ook even hier vormgegeven met het cortenstaal wat we hebben gebruikt op het cultuurplein om daar diverse oplossingen en hoogteverschillen mee te kunnen realiseren. Ook daar willen we weer gebruik gaan maken bij de nieuwe deel. En ook bijvoorbeeld de plantenbakken zoals u ze hier ziet in dat staal. Ook daar willen we in de Beurtstraat mee verder gaan. Dus we zoeken naar eenheid in het centrum. En niet zozeer de eenheid in de vormgeving, want dat mag best per plek mag dat iets anders zijn, omdat die plek een andere functie heeft. Maar wel eenheid proberen te krijgen in de keuze van het materiaal. Goed, dat was in kort even zeg maar de inleiding naar de schets, het voorlopig ontwerp van de nieuwe deel. U ziet hier die totaalschets in beeld gebracht. Daar ga ik in detail zo op in. Ik laat het nu even in zijn geheel zien vanwege ook weer die samenhang. Waar we naar gezocht hebben is vooral een, en misschien dat u het wel herkent, hè, hier hebben we dus de Lange Nering West, het Cultuurplein, Beurstraat, de Koningin Janestraat, onder de toren, Korte Dreef, hier dus het Bomenlaantje, de Pollentoren. Waar we naar hebben gezocht is een soort groene omarming eigenlijk om het centrumgebied heen. Dat betekent een groene oplossing vooral in de Koningin Julianenstraat. Proberen meer groen te brengen onder de toren. Versterken en het herstellen eigenlijk van het Lindenlaantje. En daarmee hebben we eigenlijk zeg maar, een soort groene omarming bereikt van de nieuwe deel. Dan de nieuwe deel zelf, die is in hoofdzaak zeg maar, wordt die gevormd door het stadsplein in aansluiting op het cultuurplein. Je ziet dat een ruimte is die in elkaar overloopt. In aansluiting zeg maar, op het gedeelte hier, de tussenschakel waar de busrestauratie is. Aan deze kant het grote evenementenplein. Hier het busstation en hier de poldertorenplein en hier het laantje. Dus een groene omarming en daarbinnen een aantal hele specifieke ruimtes met een hele specifieke functie. En u weet dat we in de tijd hebben gekozen voor het cultuurplein als een soort buitenruimte in aansluiting op het theater. Daar kunnen wij spreken ook allerlei festiviteiten buiten plaatsvinden op dat cultuurplein. Het stadsplein duidelijk bedoeld als een ruimte waar men samenkomt, ook tijdens het winkelen, waar ruimte is voor ontmoeting, waar ook ruimte is zeg maar, voor de terrasfunctie. Buiten op het stadsplein. Het evenementenplein is een ruimte bedoeld voor de parkeervoorzieningen, maar ook bedoeld voor eventuele evenementen die in het centrum wellicht in de toekomst ook gehouden gaan worden. Betekent ook een obstakelvrije ruimte waarbij we dus geen masten en geen bomen op gaan zetten op het plein zelf, maar vooral de randen aantrekkelijk gaan maken. En de plek zeg maar, rond de restauratie, die willen we ook verbijzonderen als een steunpunt. Eigenlijk tussen die twee grote pleinen in, tussen het busstation zeg maar, en tussen het evenementenplein in. Dat is eigenlijk de opbouw, zeg maar, functioneel ook van de nieuwe deel. Dat ga ik nu inzoomen. En dan begin ik met u te lopen, zeg maar. Ik ga eigenlijk eerst iets vertellen over die groene omarming rond de nieuwe deel. En dan begin ik met de Cailletstraat. En wellicht dat u het zich ook herinnert van de vorige bijeenkomst waarbij ik iets heb verteld over het zoeken naar mogelijkheden ook voor handhaven van de bomen in de Cailletstraat. Mogelijk zelfs ook nog het terugplanten van bomen die wel elders zeg maar, moeten verdwijnen. Er is een uitvoerig kwalitatief onderzoek geweest van alle bomen zeg maar, in het centrum. Nou, dat zag er deels helemaal niet zo rooskleurig uit, omdat er toch wel vrij veel groen was, wat kwalitatief niet zo best meer was. En zeker niet geschikt was om het te gaan verplanten. We hebben gezegd van nou, maar laten we nou in ieder geval zoeken naar bomen die dat wel zouden kunnen overleven. En met name een aantal grote platanen hebben we naar gekeken. Nou, daar is best wel een risico aan verbonden om ze te verplanten, maar alleszins de moeite waard om het te gaan proberen. Dat is ook vooral zeg maar een element die we willen gaan toevoegen, zeg maar, implanten aan de Cayerstraat, want daar hebben we ruimte voor. En zo proberen we, zeg maar, daar waar een boom nog verplant kan worden, om die op te pakken en die een nieuwe plek te geven in het centrumgebied. Streven is bij de Cayerstraat om, en u ziet het hier bovenin, we hebben er een kader omheen gegeven, dat, en dat is misschien voor u is je afstand te groot, maar in deze rij bomen staan een aantal bomen, en ik zou zeggen haast wel de helft van deze rij, met een kruisje erin, dat betekent dat het bestaande grote bomen zijn aan de Cayerstraat. En dat zijn vooral platanen die daar staan. Nou, om dat beeld, zeg maar, langs de Cayerstraat helder te krijgen en daar structuur in te krijgen, hebben we gezegd van we gaan uit het centrumgebied, en her en der hebben we wat grote, en zeker ook bij de ruimte hier, hebben we wat grote bomen staan. En die gaan we proberen te planten, zeg maar, in aansluiting op de bomen die hier al staan. En daarmee krijgen we dus een heel mooi groot groen profiel langs de Cayerstraat. Want je moet zich dus niet, je moet zich voorstellen dat er daar op dit moment ook vrij grote groene ruimte zitten. Nou, die gaan natuurlijk deels gaan die weg, omdat daar gebouwd gaan worden ook. En dan gaan we in ieder geval zorgen dat de Cayerstraat een mooie, doorlopende, groene allee gaat worden. Uit verkeersstudies is gebleken dat daar, zeg maar, gescheiden, of ja, het zijn gescheiden, fysiek gescheiden rijbanen. Komen twee met een, laten we zeggen, kleine lijn, zeg maar, in het midden die twee banen, zeg maar, scheiden. Dat de bomen, zeg maar, die komen in een mooie, brede, groene strook van een meter of 5, 6. Daar langs een mooie grote groene brede beukenhaag langs die bomen, en daarmee wordt het profiel, zeg maar, groen ingericht. Daarachter dat groen hebben we dus het gebied hier in aansluiting, zeg maar, op de nieuwe winkels en de achterkant hier van het theater, en daar wordt ook parkeervoorzieningen in gepast, maar wel op een manier en een wijze en een materialisering die past bij het centrumgebied en ook met dus gele gebakken straatklinkers wordt dat opgelost. Er is een behoorlijk gat geslagen, zeg maar, op dit punt in de Cayerstraat. En dat heeft dus alles te maken met de bevoorrading van de winkels, zeg maar, voor de supermarkt, die hierin moeten steken en achteruit, zeg maar, terug. Want hier zit namelijk de expeditieruimte van de winkels. Dus met andere woorden, hier hebben we nu zodanig ruimte opengemaakt dat daar die vrachtauto's in kunnen draaien, zeg maar, en de winkels kunnen bevoorraden. U ziet ook in rood aangegeven hier langs dat, dat die Koningin Juliana straat heeft vrijliggende fietspaden aan weerskant los van de weg in ook een rode kleur herkenbaar als fietspad, en die sluiten aan, zeg maar, aan weerszijde op de rotondes die daar gerealiseerd gaan worden. Ik krijg een moeilijk verder. Ik heb de afstand toch. Ja, nou. Dit is. Ik heb hem intussen gevoegd, maar u kent hem wel. Dat is een impressie nog geweest van Stuart Soeters, de architect. Van deze zijde, zeg maar, van de winkels. Je ziet ook hier, zeg maar, al die bomen aangegeven met het groen, zeg maar, het gras en de haag. En u ziet ook dat we in dit gebouw, daar komen ook soort vensters met metaal erin. En dat gaan wij helemaal laten begroeien met een klimaatplanting aan die kant van de wand, zodat die muur, zeg maar, een behoorlijke groene uitstraling zal gaan krijgen. Wij hebben ernaar gekeken, maar het is dus wel de donkere kant. Wij denken dat we daar met klimhortensia's een bepaald beeld kunnen gaan krijgen tegen dat rassenwerk, wat toch die kant, zeg maar, behoorlijk, zeg maar, kan aankleden en wat vriendelijk uiterlijk zou kunnen gaan geven. Ik heb hier een beeld voor u gemaakt waarbij het ontwerp nog wat ingezoomd is. U ziet hier dus in profiel aangegeven het profiel dus van de Cayerstraat met hier de voortuintjes van deze bestaande woningen. Een mooi voetpad. Overigens gaan we dat voetpad, ook wat er nu in grijze tegels zit, dat gaan we dus ook meenemen in de materialisering van het centrum. Dus eigenlijk ligt de grens van het centrum niet hier langs, maar ligt eigenlijk aan de overzijde. Dus ook daar komen gele gebakken straatklingers in het trottoir. Dan hier het rode, zeg maar, fietspad. Komt de verlichting langs. Hier de dubbele rijweg met die middenstrook. Kan je niet overheen. Hier dus de bomen en het groen. Ook fietspad hieronder. Hier dus een stukje inrichting van een weggetje in twee richtingen om deze parkeerplaatsen te kunnen bereiken tegen deze gevel aan. Wat u hier ziet aan plaatjes is dat dit is het bestaande beeld van de Cahierstraat. U ziet hoe groen dat is. En dat zijn met name ook vooral deze grote platanen zeg maar, die we handhaven, die we laten staan. Dat is denk ik voor het profiel van de straat denk ik zeer gewenst. En daar gaan we dus vooral zeg maar, op aansluiten daar waar gaten gaan vallen. Hier twee referentiebeelden, zeg maar, dat we dus die groene wand willen gaan maken in dat rasterwerk van het gebouw van Sjoerd Soeters. Daar gaan we dus met klimplanten in werken. Wat we ook hebben gesuggereerd, daar is nog geen duidelijke keuze in gemaakt, maar ik heb hier een suggestie opgenomen. Dat we, zeg maar, als je de expeditiehof vanaf deze kant, zeg maar, buiten dus de winkeltijden zou willen afsluiten, dan is hier een hekwerk zeg maar, mogelijk. En we zeggen van nou, dat zou ook op een bijzondere vorm misschien vorm kunnen krijgen. Om daar dus ook in ieder geval in de avonduren zeg maar, die expeditiehof te kunnen afsluiten. Maar ook dat je niet in een open gat zou kijken vanaf de Cahierstraat. Maar dat is meer nog even een suggestie opgenomen in dit plaatje. Ik daal nu af naar het gebied onder de toren. We hebben in onze studie, vooral ook met verkeer, hebben we gekeken of dat we het profiel onder de toren, of dat we dat ter hoogte van de residence en het nieuwe kantoor van Zinken, of we dat een groenere uitstraling kunnen gaan geven. Dat zou kunnen, want we hebben hier geprobeerd om de rijweg, we hebben hier namelijk drie rijstroken nodig om ook een linksaf te maken zeg maar, naar het busstation. En een linksaf zeg maar, ook hier naar de Korte Dreef. En hier hebben we eigenlijk maar één rijstrook nodig naar de rotonde en hier ook één rijstrook. Hebben we dus de maat van 3 meter voor rijstrook hebben we hier gereserveerd voor een brede groene middenberm in die weg. En dat zou ook zodanig breed kunnen zijn dat we daar mogelijk ook nog een rij bomen in kunnen planten. Waarbij we proberen om het, ik heb het vroeger een keer de Groene Kamer genoemd, om eigenlijk het gebiedje zeg maar, rond het kantoor van Zink en de residence veel meer een groene uitstraling te geven als een soort tuin, een soort stadstuin in de nieuwe deel. Waarbij we ook met mooie groene hagen eromheen, heesters, lage boompjes, sierboompjes, zeg maar, niet te hoog zijn, maar iemand met uitzicht ook voor de mensen van de residence. Om daar zeg maar, zo'n tuin mee te maken en dan hier een rij bomen in de middenberm. U ziet ook hier dat we dus een rijbaan naar deze kant hebben, een rijbaan naar boven. En dat we ook hier een 2-richtingen fietspad vrijliggend gemaakt is. Welke aansluit zijn we op het fietspad wat hier langs het winkelcentrum heen gaat. Langs hier het Linderlaantje aansluit op de Beurstraat en aansluitend zeg maar, aan de Dreef. Wat wij ook suggereren hier, en dat is of dat kan en of dat wenselijk is, dat is nog even de discussie. Maar om dat profiel van de, zeg maar, onder de toren wat groener te krijgen, ook in aansluiting op het hele groene karakter van de Esperweg, is gesuggereerd om hier tussen de parkeerplaatsen, daar waar mogelijk is, ook nog een boom te kunnen planten. Om daarmee zeg maar, ook deze ruimte structureel zeg maar, en stedenbouwkundig te kunnen ondersteunen, ruimtelijk aan die zijde van de woningen. Maar nogmaals, dat is ook maar de vraag of dat het qua infrastructuur die daar onder de grond zit, of dat mogelijk is. Maar het is hier de suggestie dat je wel voor gedaan. Nou, dit is nog even ingezoomd. Je ziet dus dat we zeg maar hier de ruimte hebben gevonden om dus die bomenrij tussen de weg te kunnen aanbrengen. Hier zie je dus de tuin. Wellicht dat u zich nog kunt herinneren dat we eerder aan deze kant wat hogere bomen hebben gehad die eigenlijk dezelfde karakter hadden als de bomen langs de winkels, de andere kant van het evenementenplein. Dat hebben we losgelaten. A, omdat we ook hebben ingespeeld op, laten we zeggen, op meer dat tuinachtige karakter rond deze twee gebouwen. En ook niet, laten we zeggen, te veel het zicht willen wegnemen van de bewoners van residence. En daar zeg maar met lagere begroeiing en meer met kleur en geur zeg maar, te werken en geen hogere bomen. Nou, je ziet hier even die beelden. Het is even een referentieplaatje van zo'n groene middenberm. En je kan bij spreken zeggen, nou in het voorjaar zet ik dat zo'n hele strook In één keer helemaal in de bloembollen, dan krijg je een bepaald accent en dan geeft dat een bepaalde kleur in het centrum. En zo kan je een bepaald seizoen nog even extra vormgeven in zo'n weg. Nou, het is vooral ook, zeg maar, tuin ook van de bewoners. Je kan er zitten, mooie haagjes, bloemen, bloesembomen, kortom, richt dat heel feestelijk in. Nou, ik kan maar zeggen, het laantje was misschien wel het makkelijkste deel om te ontwerpen, omdat eigenlijk al dat ingezet is aan de hand van het eerste stukje wat we hebben gemaakt in aansluiting op het Poldertorenplein. We hebben dat met de lindenbomen gehandhaafd, met schelpklei eronder, een mooi pad getrokken, hagen eromheen. En dat willen we heel graag doorzetten. Nou, er is heel veel, en dat ziet u misschien niet vanaf, maar er is heel veel, zeg maar, gestoeid ook met de verkeersmensen om te kijken van, kunnen we hier zodanig breedte ontwikkelen, zodat we die twee rijen kunnen doorzetten. Want u weet dat er op dit moment maar één rij staat, omdat die weg daar zodanig uitgedikt is, ook in verband met de aansluiting op de Beurstraat, dat we daar lekker wat hebben afgeknabbeld van het asfalt en van de weg. En nou, ik zou zeggen, dat is ook de taak van de landschapsarchitect om te knokken voor dat groen. En onze inzet in het begin was al, ik zou zeggen, dat was misschien wel mijn eerste missie geweest toen ik de vraag kreeg om te gaan nadenken over deze plek van, maar het laantje, dat komt er weer. En als u de oude foto's, en ik heb ze ooit u wel eens eerder laten zien, dan hebben daar wat meer als twee rijen bomen gestaan. Nou, ik ben eerlijk gezegd blij dat we er nu weer twee rijen in terug kunnen gaan zetten. Die ruimte hebben we gekregen. We hebben wel hem hier iets moeten inkorten, omdat we dus daar zaten ook met een aantal hele zware leidingen ondergronds. En dat zou te veel geld gaan kosten om die te gaan verleggen. En dat, nou, dat hebben we gezegd, dat is ook helemaal niet erg. Want uiteindelijk is ook, zeg maar, de ruimte hier bij de Beurstraat wat opgerekt. Hè. We hebben net die inleiding eigenlijk die hier zit aan die kant. Hebben we hier ook, hè, om wat ruimte te krijgen met de Rabobank. Dus hier is een inleiding. Dus we hebben de bomen netjes gestopt hier. We hebben ook gekeken, zien jullie hier niet, maar dat laat ik straks maar even zien. We hebben ook, zeg maar, de aansluiting aan de overkant hebben we, en de oversteekplaatsen hebben we daarop aangepast. En zo kunnen we het laantje terugbrengen. We gaan dat in karakter en sfeer doorzetten. De schelpjes, de bankjes eronder, haagjes eromheen. De lindenbomen hebben we natuurlijk overigens nog even. Die staan in de gemeente, dus die gaan we gewoon weer terugzetten. En zo krijgt het lindenlaantje vorm. Het fietspad ligt daarachter. Ook een voetpad erachter voor de bereikbaarheid, zeg maar, van de bedrijfjes die daar achter zitten. Dit was nog even een impressie van Soeters. Je ziet hier even nog die kant aangegeven met het begin van het lindenlaantje. Nou, dit is dan zoals die toen geworden is. Al volop, zeg maar, in gebruik. Ja, Beurstraat. De Beurstraat is voor een deel al ingericht. Hè. U weet dat die, zeg maar, in aansluiting op het cultuurplein hebben we dit stukje al meegenomen. We hebben gezegd in het begin, en dat is natuurlijk alweer een paar jaar terug, dat wij eigenlijk de af willen van een achterkantsituatie. Dus daar hebben we bij de bioscoop hebben we extra ruimte gecreëerd. En hebben we hier het zodanig ingericht dat het echt een entreegebied is naar het centrumgebied. Dus deze verruiming. En hier hebben we ook, zeg maar, het fietspad, de fietsroute en ook, zeg maar, de auto die je maar overheen mag uitgebogen. Want hier ook een entree zit van dit kantoor hier. Tot op het cultuurplein. Op het cultuurplein is de fietssuggestie nog niet aangebracht. Hij is in de planvorming wel meegenomen, maar dat hebben we nog niet gerealiseerd. We gaan ons even afvragen of het nog wel nodig is, maar dat hebben we nog achter de hand. We hebben eigenlijk hetzelfde profiel. Aan deze kant hebben we doorgezet. U ziet ook hier weer doorlopen. En ook hier hebben we eigenlijk diezelfde beweging gemaakt. Het uitbuigen van de fietsen en van de auto. En de auto en de bus, maar van mensen die bij het voorrecht worden gebracht. Die dan hier weer op de korte dreef komt. Ook hier, zeg maar, hebben we dat pleintje wat extra vorm gegeven met een bepaalde figuratie in de bestrating. Een extra kleine boom daar weer een plek gegeven. Ook de bloembakken die hier staan willen we aan deze kant ook doorzetten. En op een aantal plekken, zeg maar, tussen de bloembakken in komen nog wat fietsenklemmen, zeg maar. Waar dus fietsen gestald kunnen worden. We gaan maximaal de fietsen dus vooral, dat is vooral streven, om de fietsen maximaal te plek te geven, zeg maar, aan het beginpunten van het winkelcentrum. U weet, we hebben dus ook een hele grote ondergrondse of een grote fietsenstalling, zeg maar, in dit gebouw zitten hier. Maar op een aantal plekken hebben we toch tussen de bloembakken nog ruimte gemaakt voor fietsenklemmen. Ik hoop zelf dat is mijn eigen mening, dat op den duur wellicht die fietsen er meer uitgaan en naar de randen toe verhuizen. En dat is, zou ik zeggen, dat is misschien wel het meest gewenst op koopdagen en koopavonden bijvoorbeeld. Dat dan in ieder geval die fietsen er meer mogelijk mee het gebied ingaat. Op een maandag, en als het niet druk is, is het helemaal niet zo erg. Maar bij koopavonden liever niet. Ik ga nu te snel. Voor mij word ik geholpen daar. Ja, dat is heel goed. Dit is ook het plaatje van Soeters. Ik vond het aardig, want die beelden die Soeters toen gemaakt heeft, die staan natuurlijk ook op die openbare ruimte. En dit beeld gaf wel een heel aardig plaatje ook van zeg maar, hoe die verruiming tot stand is gekomen, dus tegenover de Rabobank. Ja. Ik zou zeggen, uiteraard gaan wij dit stukje van de beurs verder met het gekozen materiaal. Dus zowel het meubilair, de fietsennietjes zeg maar, die in het hele centrum herkenbaar zijn voor de fietsenstalling. De bloembakken die we gaan toepassen. Overigens gaan we, misschien is dat een aantal mensen opgevallen, dat bij sommige bloembakken daar wat vuil uit kwam. We krijgen nu een speciale behandeling binnenin en dan zijn we dus daar vanaf. Dus dat krijgt wat extra aandacht. Dus we gaan ook de wijze van detailleren van de fietsroute zeg maar, en het natuurscène en de kolkjes gaan we dus ook mee verder. Ja. Het gebiedje rond de restauratie. We hebben gezegd dat is toch eigenlijk wel een heel bijzondere plek. Sowieso is het een heel aardig gebouw. Het functioneert ook heel erg goed. De restauratiehouder heeft dus nu op deze plek zeg maar, heeft hij nu ook bankjes buiten staan en kan men daar buiten zitten en een kopje koffie en een drankje halen. We hebben gezegd van nou, het is een soort scharnierpunt in de structuur tussen het enorme plein van het busstation en tussen een behoorlijk grote evenementenplein. Dus deze plek die zou wel iets extra's mee mogen krijgen. Nou, we hebben in eerste instantie gedacht van het zou mooi zijn als we een soort groen omkadering maken met leibomen. om daar de zetbouwkundige structuur te ondersteunen. Je ziet dus deze lijn zeg maar, is dan die leiboom. Hier hebben we een gat ingemaakt hier ter plekke waar het terras zit van de restauratie. Dat mensen daar wel een keer in het zonnetje kunnen zitten. In het begin heb ik een keer gesuggereerd van nou, we hebben hier ruimte over. Je mag best een wat groter terrasje hebben hier als je daar behoefte aan zou hebben. Nou, dat heeft hij niet. We hebben nu gezegd van nou, dan zou het aardig zijn om in deze hele stenen wereld misschien wel een mooie soort stadstuin te maken, een zitplek te maken. Wat wij hier voorstellen is dat we binnen in deze ruimte met natuurscène een mooie rand maken en daar een hele bloementuin binnen maken met daar bankjes omheen. Dus onder deze leibomen, zeg maar, je ziet ze hier wellicht aangegeven, een aantal bankjes. En dat is eigenlijk ook een soort groen rustpunt in het centrum. Ook als je daarbij spreken moet wachten op de bus. En ook als je in het centrum bent, dan kan je daar gebruik maken van die zittuin. U ziet dat hier aangegeven met beelden. Hier zie je dus dat hier de restauratie, hier die opening, hier die mooie bankjes die hier gemaakt heeft. Hier dus die grote bloembak, bankjes eronder, de leibomen. We willen ook zeg maar een soort plateau maken van natuursteen, wat we ook in het centrum hier daartoe passen. Waar het gebouw, dat donkere gebouw, zeg maar, op een lichte vloer zeg maar, staat. Dus het is een hele bijzondere plek geworden. Dit zijn de bestaande hagen die daar al staan, zeg maar, tussen het busstation en tussen de restauratie. En die handhaven we ook op deze plek hier. Het fietspad, dat loopt daar dus achterlangs. Je ziet er niet op aangesloten, zeg maar. Het fietspad wat we op dezelfde manier uitvoeren als de andere fietspaden. Binnen in het centrum, ook de gele steen. Maar wel het fietspad gemarkeerd met een duidelijke natuurstenen band. Het evenementenplein. Nou, dat heb ik net al even verteld. U ziet hem hier vormgegeven. Het is een behoorlijk plein. We hebben er 176 parkeerplaatsen op. Dus het is maximaal benut voor de parkeervoorzieningen. U ziet in de structuur dat aan deze kant dus, bij residence en het kantoor, hebben we dus die groene tuin met een mooie groene haag, zeg maar, als overgang naar het plein toe. Aan deze kant hebben we nog een 7 meter brede zeg maar winkelboulevard tussen het plein en tussen de winkels aangegeven hier. En in die 7 meter zone, zeg maar winkelgebied, hebben we bomen aangegeven, je ziet ze hier aan, in cirkelvormige grote zijn geen bakken, maar zijn zo'n ringen in de bestrating waar mooie beplanting in zit, waar bankjes aan worden gekoppeld. En je moest het een klein beetje voorstellen als element zoals het ook in Langenering Oost gemaakt is. Hè? Die met stalen randen en hout is daar zitgelegenheid gemaakt. De verlichting, zeg maar, die vindt plaats. Die zit voor de voetgangers aan de gevel van de winkels. En aan deze kant hebben we een aantal grote lampen gezet, zeg maar, rondom het plein. Die gericht zijn, zeg maar, op het plein om aan te lichten. Omdat we obstakelvrij willen maken, zodat als er een evenement is, dan hoeven we daar niet eerst lantaarnpalen weg te halen. Ik heb u, dacht ik, in de vorige bijeenkomst een keer aangegeven dat we hebben gezegd van het zou mooi zijn als dat evenementenplein ook herkenbaar was in zijn materiaal. Ik heb toen, ik laat trouwens het plaatje wel even zien. Ja, dit is het sfeerbeeld nog van Soeters. Wat wij voor ogen hebben, is dat we het parkeerterrein asfalteren. Maar we willen hem voorzien van een toplaag en dat de referentie daarbij is eigenlijk de gedroogde kleibodem, zeg maar, waarbij er een bepaald patroon in zit in het asfalt, waarbij het op een hele bijzondere manier vorm zal krijgen. Je ziet een beetje die scheggen hier aangegeven, die overigens ook tussen die bomen in die grote bakken met de planting die daar zit gelegenheid in. Die bomen, zeg maar, die hebben best een aardige maat, die zijn zuilvormig. En die ondersteunen vooral, zeg maar, het gebouw. Want dit is het, hierboven zit dus het parkeerdek. En die bomen die komen er behoorlijk overuit. En daar bovenuit. En hier is de toegang, zeg maar, ook naar de winkels en naar het parkeerdek toe. En dan zoom ik hem in. Ja, je ziet hier het. Kijk, de inspiratie die we hadden was vooral, zeg maar, dit beeld van die gedroogde kleibodem. En dat willen we gaan, en daar zijn we al vrij ver mee. Dat willen we, zeg maar, zodanig proberen te maken in asfalt dat we dat, over dat plein heen kunnen trekken. Dan trekken we hem helemaal in dat een beetje aardekleurige asfalt. Je krijgt deze structuur erin. Ik laat hem zo even in de maatvoering zien. En we gaan door middel van een markering gaan we dus die parkeervakken duidelijk aangeven. Want dat is natuurlijk wel het punt. Er moet ook wel helder geparkeerd worden, dat mensen niet schots en scheef gaan staan. En we gaan even kijken hoeveel van deze doppen we nodig hebben om dat parkeren goed aan te kunnen geven. Je hebt ze allerlei maten. Dus je kan ze ook een zodanige maat kiezen dat het voor iedereen duidelijk is dat daar geparkeerd wordt. Nou, je ziet dus hier die zon aangegeven. Dit is dus zo'n referentie even van een stalen. Hè, want we hebben dat kortenstaal, dat bruinige, roestige staal, zeg maar. Daar willen we dus die bakken mee maken en daar staan dus die bomen in. De bomen staan niet in de bakken, maar die staan gaan gewoon in de grond worden ze geplant. En die ring wordt als het ware eromheen gemaakt. Dus de boom die kan vrijuit groeien en kan ook groot worden in de maat die je daar graag zou willen hebben. Dus het is wandelen. Het is zitten, het is eigenlijk ook een gebied, zeg maar, wat aansluit op de winkelstructuur van het Stadsplein en Langenering enzovoort. Dus die maat van 7 meter is nog een behoorlijke maat, zeg maar, waarbij je in ieder geval de afstand hebt tot dat parkeerterrein. Ja, je ziet hier, wij hebben, en ik noem even de kreet Street Print. Dat is een firma die maakt die matten. En matten, zeg maar, die worden van staalkabels gemaakt. En je draait eerst het asfalt en dan draai je de toplaag in de kleur die je wil hebben. En dan leg je die mat eroverheen in een bepaalde figuratie die je wil hebben of die je zelf ontwerpt. En dan krijg je dat patroon. Nou, die matten die worden in Nederland gemaakt. We hebben er nu een, zeg maar, ontwikkeld samen met Street Print. In een bepaalde maatvoering. En dat is zodanig gekozen dat iedere keer die lijnen op elkaar aansluiten. Dus je hebt een mat van een, zeg maar, 2,5 bij 5 meter. Je legt je op de bestrating, die asfalt, zeg maar, die maak je warm, je drukt die mat erin en je pakt hem erop, je sluit hem erop aan. Dus dat patroon, dat kan je, zeg maar, blijvend kan je dat doorzetten. En het leuke is ook, we gaan een bepaalde afwatering maken in dat plein, of aan de zijkant of naar het midden, daar zijn we nog mee bezig. En ook deze, omdat dit kleine gultjes zijn, wordt die ook als afwatering, zeg maar, functioneert die, zeg maar, naar dus die kolk toe. Dus je krijgt ook, eigenlijk heeft het een soort dubbele functie. En daarmee denken wij dat het meer is als alleen maar een parkeerterrein zoals u het gewend bent in het centrum. Van gewoon vakken, zwart of door kleur. Dus we willen hem echt even een aparte uitstelling geven.
Gaan we inkorten?
Nee, ik... Ja, de volgende. Nou, ik kom nu bij het misschien wel ook wel een van de meest belangrijke plekken, het Stadsplein. Daar hebben we, ik zal u niet verklappen hoeveel schetsen we ervoor gemaakt hebben, maar ik denk dat ik aardig wat prullenbakken nodig heb om die schetsen. Dat is een zoeken geweest. Het is een zoeken geweest van En het aardige is wel dat ook in de briefing naar de bewoners toe van Emmeloord, van kom nou eens met suggesties. Van wat vind je nou dat er op de stadsplein moet gebeuren? En dan is het wel leuk dat mensen met allerlei suggesties komen van een stadsboom. En elkaar ontmoeten. En je moet er ook kunnen zitten zonder dat je daar gedwongen wordt om op het terras te zitten van het voorhuis. Nou, waarvoor zet je Lely niet een standbeeld van Lely neer? Nou, kortom, er zijn heel veel suggesties gedaan. En die heb ik natuurlijk allemaal meegekregen. En dan is het ook vooral zeg maar, zoeken wat kan je ermee? Wat inspireer je daar nou door? Nou, zo hebben we uiteindelijk naar een plaatje gezocht. En u ziet dat wat we dus nu hier hebben in beeld hebben gebracht is dat we hebben in de tijd een bepaalde vormgeving ingezet voor het cultuurplein. En dat hadden we hadden daar natuurlijk een probleem, dat we daar met drie verschillende ingangen zaten. De ingang van het voorhuis en de ingang van de bioscoop en de ingang van het theater. Nou, iedereen had zo, of nog niet, de bioscoop, die had nog geen ingang. Maar allemaal met muurtjes en metselwerken in verschillende vormen. En nou, dat hebben we allemaal toen weggepoetst en hebben daar één mooie entree gemaakt. En misschien dat een aantal mensen wel weten dat ik toen ben geïnspireerd door de filmrol, zeg maar. Want dat gaf een bepaalde, zeg maar, losse bewegingen die ik gebruikt heb, zeg maar, in de vormgeving die we bedacht hebben voor hier bij het cultuurplein. We hebben nu gezegd van nou, we hebben eigenlijk nog zo'nzelfde ingang op hoogte hier bij het voorhuis, want daar zit ook een ingang. En laten we dat nou eens naar elkaar toe gaan trekken. Laten we nou eens kijken of we daar één groot gebaar van kunnen maken, waarbij we al die entrees, zeg maar, van deze voorzieningen oppakken. Dus we hebben met de Cortenstaal hebben we dat doorgezet. En ik zal het nu niet uitgebreid doen, want ik heb nog een iets groter plaatje. Waarbij we dus ook met Cortenstaal, dat roestige staal, het niveauverschil gaan opvangen. En want het voorhuis ligt 70 centimeter hoger als het stadsplein. We maken hier een mooi groot plein. Ook in de gele verharding, er lopen een aantal hele subtiele lijnen doorheen van dezelfde steen, maar misschien even in een iets andere richting straat. Hier een trap naar de entree van het voorhuis. Hier de hellingbaan, want de mensen die met de bus hier gebracht worden naar de entree van het hotel, die kunnen hier met een hellingbaan zeg maar naar boven toe. Hier nog een trap, dus je kan ook aan deze kant van het stadsplein kan je doorlopen. Je kan hier naar boven komen. En dan hebben we in wezen op dat stadsplein hebben we een behoorlijk grote ruimte, waar dus een terras kan komen van het voorhuis zelf. Dus dat gebeurt eigenlijk op stadsplein. We hebben dat gebaar eigenlijk hier laten beëindigen in een waterelement. En hoe, dat laat ik ook wel even zien zo. En vervolgens krijgt dat nog weer een tegenbeweging hier, met een element die we gekoppeld hebben aan de nieuwe stadsboom. En ik ga nu verklappen dat die stadsboom is een boom die vlakbij nu ergens staat en die gaan omplanten. Want we hebben al gekeken, en er is ook wel een paar keer gesuggereerd, kan het nou niet een bijzondere boom worden? Maar er is ook gezegd van ja, maar waarom adapteren we hem niet? Want we hebben hem in het gebied staan. En het zou fijn zijn als we gelijk ook een flinke boom kunnen zetten. Dus we gaan een van de mooiste platanen die we nu vlakbij hebben staan, die gaan we omzetten. En die zetten we op dat plein neer en hebben we gelijk een mooie grote stadsboom die de sfeer en het karakter van het plein bepaalt. U ziet voor de rest is het vrij rustig qua kleur. Het is van gevel tot gevel is het gebakken materiaal. En we gaan afwateren naar het midden toe zeg maar, van het plein, naar deze rand. En dat ga ik nu inzoomen, want dan kunt u dat. Voordat ik dat ga vertellen, nog even dat was nog even de vraag van de bezonning. Die komt er nu even tussendoor. Ik heb de beelden van, en u heeft ze al trouwens eerder gezien, van Soeters. Dus ik hoef er denk ik niet lang meer stil te staan. Maar dat was wel helder. U ziet ook die verschillende periodes, hè, van maart, december. Heb je zeg maar om 4 uur nog wel wat zon op de kant van het voorhuis. In de zomer heb je eigenlijk de hele dag op het stadsplein heb je de zon. Uiteraard in de winter niet, want dan staat het natuurlijk laag. En de volgende is van bovenaf, en dan zie je ook hierin, dat in die bezonningsstudie, zeg maar, dat in de zomer dus heel veel op het plein veel zon is. Toch heb je hem ook nog zeg maar, van maart en september om 12 uur ook nog zeg maar, het terras van het voorhuis deels in de zon liggen en in de winter niet. Dus het plein is, en dat heeft ook Soeters prima uitgezocht, zodanig ook gelegd qua vorm dat er maximaal gebruik kan worden gemaakt van het zonnetje op het stadsplein. En nu ga ik naar het plein zelf nog weer. Want ik word toch een beetje achter mijn broek gezeten qua tijd. U ziet hier zeg maar vormgegeven. Dus hier dus het bestaande cultuurplein met het kunstwerk. Hier zie je dus dat we diezelfde trap die hier nu zit naar het voorhuis hebben we hier ook weer gemaakt. Hier dat Cortenstaal, de hellingbaan. Hier Cortenstaal met ook hier de toegang weer naar boven toe. Eindigt hier in een object. En of het nou een watertafel is of een fontein is. Of ik laat zo even wat plaatjes zien. Dat is nog niet hard vastgelegd. Daar gaan we de komende tijd met elkaar nog verder over nadenken. En hier zeg maar de boom met het element eromheen. U ziet hier zeg maar die lijnen die we getrokken hebben uit deze punten van het plein. En dat is heel subtiel, wat ik al zei, gewoon met dezelfde steen, maar een andere richting. En het kan maar zijn dat hem ook de straatrichting van het plein, dat we dat nog een beetje aanpassen. De afwatering vindt dus plaats, zeg maar, naar hiertoe. Want dus hier langs deze stalen wanden, gaan we ook een bijzondere rooster leggen voor de afwatering, ook hieromheen. En dat laat ik dus nu zien. Nee, die komt bij de volgende zo. Hier is in beeld gebracht, zeg maar, je ziet het tekeningetje weer van het stadsplein. Hier zie je de materialisering. We kunnen ons voorstellen dat we dus om eenheid te krijgen met het cultuurplein, willen we ook weer echt met het staal doorgaan. Dat ik denk dat het voor de rust goed is. Een bijzondere goot, kom ik zo op terug, voor de afwatering van het plein. We willen graag een holplein maken en niet bol maken. Als we hem hol maken, is die ruimtelijke veel, veel sterker. Wellicht gekoppeld aan iets, kom ik ook op terug zo. Nou, dit was even toen nog een referentie van de fontein, zeg maar, in Rome, bij de Spaanse trappen. Als een soort bootje. U ziet hier even het materiaal van hout en staal als element die we gaan maken, zeg maar, om de stadsboom heen. En u ziet even hier van de grote plataan die we graag willen omzetten op het stadsplein zelf. Nou, hier, ik was toen ik de suggestie meekreeg om iets te doen met Inzio Lely. Letterlijk, toen dacht ik van ja, moet het nou? Moeten we nou hier nog een keer een beeld gaan zetten van Lely? Voor mij staan er al aardig wat in den landen. Maar het hield mij wel bezig. En toen dacht ik, nou ja, Lely, op zich is Lely natuurlijk een prachtige naam. Maar je kan het ook anders vertalen. Dus ik heb hier stiekem gezegd van nou oké, prima die Lely, maar ik vind het ook een Lely. Dus toen dacht ik van nou, zou het zo kunnen zijn, als ik dan toch een figuratie zou willen gaan ontwerpen voor mijn roostergoot en ik wil met water iets doen, dan kan ik ook gestileerd een soort lelie bedenken. En die pons ik uit in mijn stalen plaat, in mijn goot. En of dat die lelie nou zo vormgegeven is, ik heb een paar modellen uitgewerkt. Wat hij zo krijgt, dat is uitwerking. Maar dan ga ik dus een soort lelie, een soort waterlelie gebruiken en die pons ik in mijn goot uit. En daarmee ga ik dus die goten vormgeven waar ik dus mijn afwatering op neer gaat zetten. En u ziet hier even dat kunstwerk aangegeven. Dus dat was eigenlijk mijn vertaling van Lely. Nou, alles bij elkaar heeft u nu een beeld gekregen van de inrichting van de nieuwe deel. We konden het niet laten om toch nog een soort sfeerimpressie proberen te maken van het stadsplein. U ziet hem hier, we hebben er maar gelijk een avondbeeld van gemaakt. Want dat bent u een beetje van mij gewend. Ik laat ze wel meer s'avonds zo zien. Nou, wij denken dat we door de vormgeving en de functie van het stadsplein in aansluiting op het cultuurplein, dat we bij elkaar denken een ontzettend leuke huiselijke sfeer en ruimte. En ik moet zeggen, de maat, en u heeft die verhalen van Soeters al meerdere malen gehoord. Ik heb de maat nog eens even ook bekeken van bij Spijkenissen ook ongeveer die maat. Het is een hele huiselijke schaal en maat. En ik denk dat in de polder dat erg goed is om die maat daar te krijgen. Samen met nog wat op sommige. We hebben die plek van die boom zo gekozen dat je vanaf lange neering komen stemmen, dat je die toren wel in zijn volle glorie blijft zien. Dus die boom is wat opzij gezet. Dus samen met terrasfuncties, ik zou zeggen, hoe meer stoeltjes en tafeltjes op zo'n plein, hoe gezelliger het wordt. Dus dat denk ik dat voor de sfeer prima is. Daarnaast zorgen voor ruimte voor mensen die ook gewoon daar willen zitten. In aansluiting met het plein en nog een paar bomen toevoegen krijg ik dit soort beelden. En ik heb nog die impressie op een aantal andere manieren ook laten maken. En dit zijn wat samengevoegde beelden van de sfeer van het plein. Nou, dat geeft denk ik een aardig beeld van wat we met elkaar voor ogen hebben voor het stadsplein. En dan sluit ik af, voorzitter, met mijn laatste plaatje. Dat is weer het overzicht van het voorlopige ontwerp. Misschien kan die blijven zitten, want ik denk dat het voor de discussie en de vragen wel handig is om dan te kunnen wijzen, zeg maar, naar een tekening. Tot zover. Bedankt voor uw aandacht.
Meneer van Kleef, hartelijk dank voor uw boeiende toelichting op het centrum. Op de aankleding van het centrum, zou je kunnen zeggen. Ja, we hebben niet zoveel tijd. We zouden deze bijeenkomst om half negen afsluiten. Maar er zijn natuurlijk vragen, maar ik wil het zo eerlijk mogelijk verdelen. En dan stel ik voor dat iedere fractie één vraag stelt, heel kort. En ik kan waarschijnlijk ook heel kort beantwoord worden. Hebben we dan nog aanleiding om nog even verder te gaan? Dan zien we dat wel. Maar eerst maar eens één vraag. En dan begin ik daar bij het CDA. Zijn daar vragen? U hoeft geen vraag te stellen, maar u mag een vraag stellen.
Dank u wel, voorzitter. Het evenemententerrein, u heeft erover, we gaan daar een mooie structuur van maken van klei wat ongeveer gedroogd is. Daar komen matten op, bestaande asfalt. Dat is wel een heel technische vraag natuurlijk. Maar is dat wel getest in de zin van hier onder weersomstandigheden en dat soort zaken? Als je iets plakt op iets anders, vraag ik me af of dat het wel duurzaam is. En vervolgens die grote bomen, u weet net zo goed als ik, kleine bomen worden groot. En met asfalt, dan krijg je op een gegeven moment die wortels die gaan werken. Hoe lang blijft zo'n plein dan natuurlijk prachtig en dat we er niet over een paar jaar weer mee aan de slag moeten?
Ja, helder. Street print is een heel bekend begrip. Het is ook in uw eigen gemeente verschillende keer toegepast. Wellicht dat u het kent in het patroon van de straatklinker. Het wordt nog wel eens toegepast op straten waar vanwege geluidshinder wel asfalt toegepast moet worden en geen klinkerverharding. Maar dan wil je toch een beetje het beeld hebben van een authentieke straat. Dus dat is eigenlijk een beetje nep, zou je zeggen. Maar dan wordt het dikwijls in de straatpatronen wordt het gemaakt. Het aardige is dat. En dat zijn ook matten. Dus die mat wordt alleen gebruikt om het patroon te drukken, zeg maar, in het asfalt. Je krijgt daar evenveel garantie op als een normale toplaag. Dus het is technisch absoluut prima en goed. Het leuke is dat omdat het zo'n techniek is, kan je ook zelf het ontwerp van de mat maken. En dat is in Nederland al verschillende keren gemaakt. Dus het is volstrekt technisch zeg maar, sterk en helder. En het wordt op twee manieren gemaakt. Over het algemeen, en dat is eigenlijk de manier zoals de aannemer het liefste maakt. Dat is asfalt maken, onderlaag maken. De toplaag draaien in de goede kleur die je wil hebben en ook op hoogte. Dan wordt hij met een vlam wordt hij weer warm gemaakt. En als hij warm is, dan wordt de mat erop gelegd. Dan gaat de wandmachine eroverheen en die drukt het patroon erin. En dat is een hele gebruikelijke techniek die het geweldig goed doet. En daarmee kan je dus hele aardige dingen doen.
Maar die beworteling, hè? Want klinkers haal je heel makkelijk uit.
Wilt u er ook kort op ingaan?
Want ik zal doen. Nou, er is nog geen soort bepaald voor die boom. Maar we hebben wel gezegd van het moet een soort zijn die niet oppervlakkig wortelt. Nou, groot voordeel hier dat het grondwater zit hier heel diep. En daarvoor hebben we ook zo moeite om hoop bomen om te planten. Die pennenwortel zo diep gaat naar het water toe.
Dank u wel. D66. De heer Villet.
We hebben geen vragen, voorzitter. We geven een vraag door aan iemand die twee vragen wil stellen.
Partij van Arbeid, de heer Nijdam.
Ja, voorzitter. Ik zou erg benieuwd zijn naar het gezien de hoeveelheid aanwonenden die op de tribune zitten. Wat die er nou van vinden. En met name die groene omarming. Met name die nieuwe bomen die onder de toren daar gepland zijn. Want ja, ik vraag mij af of dat ook in de schetsontwerp van een jaar geleden door bewoners zo is aangebracht. Maar daar wil ik graag nog even een verduidelijking op. En ik zou het eigenlijk wel op prijs stellen dat de aanwoners op de tribune ook gelegenheid krijgen voor te stellen van tenminste één vraag.
Nou, meneer Nijden, dat gaat echt niet lukken. Dat spijt me, maar ik kan me wel voorstellen dat de behoefte is bij de bewoners om vragen te stellen. En ik denk dat die ruimte er altijd is. Zowel bij de wethouder als bij de projectleider. En die, daar kunt u dus altijd terecht om vragen te stellen. En die sluizen dat eenmaal eventueel door. Maar nu de vraag van de heer Nijdam.
Nee, als ik even mag. Nou, we willen daar, was onze insteek nog wel om daar ook met direct omwonenden en langzaam niet omheen zitten om daar nog een keer verder over door te spreken. Dus,
Uitstekend. Aparte voorlichtingsavond voor de omwonenden. Dan is het daarmee voldaan. De heer Van Kleef. Oh, dan hoeft u die vraag niet te beantwoorden, want dat komt in dat kader wel aan de orde. Hè? De omzoming van... de Politieke Unie. Ja, de heer Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. Het is natuurlijk prachtig om aan de hand van een deskundig iemand door zo'n mooi plan geleid te worden. Maar ik ga ervan uit, meneer Van Kleef, dat u op een of andere manier in deze tijd van bezuinigen ook een budget hebt meegekregen. Kunt u ons een idee geven van, terwijl we de hele gemeente waar het gaat om onderhoud zo'n beetje op nul zetten, hoe u dit budgetair voor elkaar gaat maken? En misschien is het een vraag aan de wethouder, maar dan geeft u maar door.
Nou, ik wil ook wel iets daarover zeggen. Want als u weet hoe ik achtervolgd word in dit huis door mensen die en vanuit financiën en vanuit techniek Dus geloof u namelijk rustig dat ik behoorlijk zeg maar, om mijn huid gezeten word om die aspecten. Dus ik zou zeggen, het is een soort kostenbewust ontwerpen. Maar daar wordt heel nadrukkelijk steeds gerekend. Al in de SO-fase is al gerekend om te kijken van het budget wat er is, kan je daar al die mooie dingen van maken. Dus ik kan hier geen bedragen noemen hier, maar ik word daar zeg maar heel regelmatig zeg maar, op getoetst door mensen in huis hier, ofwel op kostenaspect. Het aardige is ook wel dat soms bijeenkomsten zijn in de projectgroep waar mensen die het in beheer moeten gaan nemen ook bij zitten. En het is wel leuk om te vertellen dat die discussie, ja, ik moet mijn antwoord eigenlijk kort houden, voorzitter, maar deze discussie met zo'n middenberm en bomen erin, nou, daar heb ik echt wel wat discussie gehad met de mensen van het beheer. Dus ik zou zeggen, dat moet ook, hè. Ik zit niet in een ivoren toren, dus ik word hier in huis word ik op allerlei fronten, word ik keurig netjes word ik in de gaten gehouden.
Dus we kunnen concluderen dat u binnen de financiële randvoorwaarden de zaak kan uitvoeren. En,
ja.
En het beheer en onderhoud blijft daar ook binnen. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is voldoende voor vanavond. Okay. Ja. ONS,
heer Lammers. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor uw presentatie, meneer Van Kleef. Ik heb een vraag over de kenmerken in het stadshart. De watergoot of referentiegoot, zoals u daarop getekend heeft. Wat ik eigenlijk mis is een lichtplan of een herkenning vanuit de historie. U doet dat wel met kleivormige aanduiding op het evenementenplein. Maar in het centrum zien wij, los van wat u heeft aangegeven om een paar lelievormige achterdingen te doen in de watergoot, weinig daarvan terug. Wat is uw argumentatie geweest om daarvan zo weinig met die historie terug te laten komen daarin van de polder? Want dat kunt u juist heel mooi doen met waterpartijen of in ieder geval met een lichtplan of iets in de grond te leggen waarin de historie van replica's van historische schepen. Dat element zien wij niet terug en hadden we graag gehad.
Dat kan voor mij geen kort antwoord. Nee, het is dat is interessant. Hoe ver ga je terug in de historie? Want als je het oorspronkelijke plan van Emmeloord bekijkt, dan is natuurlijk de deel zoals je nu gebouwd wordt, heeft niets te maken zeg maar, met de historische. En het aardige is dat ons, toevallig las ik vanmorgen nog even een stukje in het oude blad van de ontwikkeling van de Noordoostpolder, dat ons bureau heeft, Kuiper en Gouwentoor, die hebben in de tijd aan de wieg gestaan van het plannen van Emmeloord. Als je dus naar de structuur van het deel kijkt zoals die er was, die is natuurlijk in de loop van de jaren behoorlijk wat veranderd, hè, want al die groene lijnen zijn maar haaks op de deel, is allemaal weg. Dus laten we zeggen, de structuur zoals die nu gebouwd gaat worden, heeft helemaal niets met structuur en historie te maken van Emmeloord.
Dus, ik bedoel in de Noordoostpolder de drooglegging in het algemeen, dat u daar een verwijzing naar
ja,
hebt.
Dus waar ik naar. En misschien kunt u nog herinneren, ik heb referentie, inspiratieplaatjes laten zien bij mijn eerste SO-concept van het hele gebied. En toen heb ik met name voor het lijnenspel wat ik heb bedacht voor de Poltoren, heb ik ook de lange lijnen van het landschap zeg maar, gebruikt in de lange lijnen zeg maar, die in de bezating zitten. Dus ik heb toen het polderlandschap zeg maar, gebruikt als referentieplaatje zeg maar, voor de lijnenspel van de Poltorenplein. Het Lindenlaantje is een oorsprong, zeg maar, die eigenlijk vier rijen dik vroeger geweest is. Dat is een belangrijke lijn, zeg maar. Die heb ik steeds op gehamerd van, uit de historie wil ik die eigenlijk weer terug hebben. Nou, dat kan natuurlijk niet met vier rijen, met twee rijen. De kleibodem is voor mij eigenlijk een soort inspiratie, want we zitten hier op de bodem hè, van de zee, letterlijk, op die rij. Dus ik heb, laten we zeggen, dus een uitgedode kleibodem genomen als referentie. Dus een lelie heb ik niet letterlijk genomen om te zeggen, nou ja, waar moet ik nou weer standbeeld van lelie hier op het stadsplein neerzetten? Ik heb wel gezegd van, nou, lelie is op zich denk ik wel aardig om iets mee te doen. Dus ik heb dat op een hele eigenwijze misschien wel, manier geprobeerd er iets mee te doen. Dus soms pak ik daar wel iets van terug, maar ik ben ook heel nieuw bezig met een heel nieuw stadscentrum te maken.
Kan het vollediger, volgens u?
Ja, dat waterelement op het plein. En daar heb ik in mijn referentie, ik heb zelf nog geen keuze gemaakt. Als ik hem nu zelf zou mogen uitwerken, dan denk ik dat ik iets zou gaan maken met een stalen plaat met bepaalde fonteinen of bepaalde lijnen misschien wel met water. Dus op het plein moet wel iets met water komen. Nou, het uiterste is wat, laten we zeggen, het gezonken bootje, zeg maar, of het bootje op het plein in Rome bij de Spaanse trappen. Nou, dat is natuurlijk de uiterste. Maar je kan nog wel, je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ga nou iets van een bootje die we ergens gevonden hebben in de bodem hier. En daar gaan we iets mee doen op dat plein. Dus ik laat dat nog wel even open om het verder nog vorm te geven. Dus dat is zeker nog niet af.
Dank u wel, Jan. Christine de SP, de heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even een vraag over de tuin bij de busrestauratie. Dat wordt een heel besloten ruimte met wat zitmogelijkheid. En dat biedt ook gelijk het risico in zich van een hele mooie hangplek. Is daarover nagedacht? En zo ja, wat wordt er gedaan om dat te voorkomen?
Ja, maar dat besloten, dat valt wel mee. Want als je het op het plaatje ziet, dan lijkt het of het een haag op de grond is die ruimte afsluit. Dat is niet zo. Het zijn leibomen waarvan dus het gevormde deel 2 meter boven het maaiveld zit. Dus het is gewoon open, je kijkt er doorheen, de wind gaat er doorheen. Dus het is zeker voor, laten we zeggen, voor hangjongeren, kunnen ze niet weggrijpen. Het is niet de plek waar ze bij spreken kunnen gaan zitten, waar niemand hen ziet. Dus het is sociaal heel open. Er wordt ook vlakbij gewoond. Dus ik denk dat het is een van de zitplekken in het centrum, zoals ze overal zouden kunnen hangen als ze dat zouden willen. Maar belangrijk is met hangplekken is dat vooral dat er sociale controle is. En dat is op die plek wel. Dus het is niet een afgesloten ruimte, laten we zeggen laag. Dus het is op hoogte.
Helder. De heer Bakker van GroenLinks.
Ja, ik had even een vraag over, in het begin van uw betoog gaf u aan dat u medewerking had van meerdere andere partijen buiten het huis. Begreep ik daaruit waar deze schetsen mee besproken zijn. Kunt u aangeven met welke partijen u daarover in gesprek bent geweest?
Nou, in het begin is er vooral met elkaar veel discussie geweest met verkeersmensen. Dus over de, laten we zeggen, dus de aantal voertuigen natuurlijk, vooral in de Koningin Julianastraat en de toegangen vanaf naar het parkeerterrein, naar het parkeerdek. Dus er is in het begin heel veel met elkaar workshops, zou ik haar zeggen, hebben we gehad, vooral met verkeersdeskundigen. En we hebben natuurlijk ook inhoudelijk discussies gevoerd met Sjoerd Soeter, de architect. Dus in die zin zijn er ook met mensen buiten deze gemeente.
Ja, bijvoorbeeld met het voorhuis ten aanzien van de ontwikkeling daar, is daar al overleg over en kunnen die zich erin vinden? Want het is meer verandering.
We hebben een aantal keer ook overleg gehad met de eigenaar van het voorhuis. Ja, ja, ja.
Ja. Mevrouw Wiedijk van de PVV.
Ja, ik heb 2 vragen. Ik weet niet of we het beeld nog even terug kunnen krijgen, de plattegrond. Want mijn vraag is met de fietsers. Die vanuit de Zeeuwse straat komen en naar de Lange Nering willen. Wat zullen die voor weg pakken met de fiets? Zeeuwse. En weer terug. Als je zegt van ik wil de kortste weg nemen.
Wat zeg je? Misschien kunnen we hebben hier nog discussie over. Want we hebben nu nog ruimte om hier vandaan deze beweging te kunnen maken. Hier overheen. Maar er is nog een discussie gaan of dat we hier een oversteek wel of niet kunnen of moeten gaan maken. Dus ik kan daar nog niet echt een antwoord op geven. Maar daar zijn we nog wel over mee bezig. Ja, omdat je natuurlijk ook een bepaalde afstand hebt op de rotonde zit. Dus, maar ik, jij weet niet hoe ver we daarmee zijn nu?
Het is voornamelijk een punt van, hoe gaan we dat nou met de verkeerskundige, is dat een studiepunt van... We hebben dit ongeveer 1,5 maand geleden afgerond. Nou, en dan ben je nou ook aan het kijken, de verschillende opties daarin zitten afwegen. Dan hangt ook de keuze die je maakt met de bomen en onder de toren die daartussen komen, hoe je dat precies daartussenin gaat invullen. Dat is ook een belangrijke afweging die daarbij meespeelt. En de wens vanuit verkeer en afstand tot de rotonde. En daar gaan we binnenkort, willen we daar wel een keuze over maken. Ja.
Uw tweede vraag.
Ja. Ik weet dus misschien niet specifiek een vraag aan de heer Van Kleef, maar ik vraag me af wat voor... status heeft dit ontwerp in de besluitvorming, want er is ooit eens een beeldkwaliteitsplan vastgesteld als bijlage van een bestemmingsplan, meen ik of zo. Dus komt dit nog ergens terug in de besluitvorming of is dit, ik weet niet.
Wie kan erop antwoorden? De Wever.
Dit zal het college worden als het... VO volledig afgerond is. We hebben dit ook gezien nu om jullie te informeren, om daar feedback uit te krijgen en ook met de omwonenden nog erover te spreken. Dat we dat daarna brengen, we dat in het college.
Wil de wethouder daar iets over zeggen?
Ja, voorzitter, ik kan een poging doen. Er zitten een aantal formele aspecten aan deze inrichtingen. Dat zijn gewoon verkeersbesluiten die genomen moeten worden. Dus die zult u sowieso moeten nemen. Daar hoort zo'n discussie als die u net had over de afwikkeling vanuit de CF-straat gewoon bij. Dat is, de wijze waarop je verkeer afwikkelt hoort in zo'n verkeersbesluit. Dit is een voorlopig ontwerp. Voordat de opdrachten verleend worden, moet er een definitief ontwerp worden vastgesteld. Feitelijk past dat binnen de projectopdracht Hemmeloord Centrum, maar het lijkt mij ook niet meer dan logisch dat we dat op zijn minst zodanig ter inzage leggen dat als u daar nog opmerkingen over wilt maken, dat u die opmerkingen aan ons kwijt kunt. Dat is eigenlijk de normale gang van zaken met dit soort dingen. Ik denk niet dat er een apart raadsbesluit voor nodig is, anders dan de normale besluiten die nodig zijn voor kredietverstrekking en wat ik u net zei, verkeersbesluiten, als het echt gaat om de formele feitelijke inrichting.
Dank u wel. VVD, de heer Wielinga.
Bedankt voor uw presentatie. Voor de rest geen vragen.
Oké. Ik denk dat we hiermee toch aan het einde van deze bijeenkomst, van dit deel van de thema bijeenkomst zijn gekomen. Dat is 9:10, dat is ruim over tijd. Er zullen misschien nog vragen over zijn. Voor de bewoners en voor alle belanghebbenden in het centrum komt er een voorlichtingsavond. Dat is duidelijk toegezegd. En als de raadsleden meer vragen hebben, dan weten zij de weg ook wel te vinden naar de wethouder of de projectleider. Of
mag ik er één vraag van orde aan? Want ik hoor net aan de overkant van meneer, met de naam even kwijt.
Meneer Van Kleef?
Ja. Van de ambtenaar dat
Weven.
Er wordt gezegd, wij nemen uw input, hè, afhankelijk van uw input. En dit is nou net geen inputdiscussie, dit is een informatiediscussie. Betekent dat wij nog input kunnen aanleveren aan aan het college, wat u nog meeneemt in uw beoordeling? En zo ja, binnen welke termijn moet u dat dan hebben?
Nou, het is een voorlopig ontwerp. En ook met de voorlichtingsavond die we met de omwonenden daar nog hebben, dan zullen we daar zeker na de stap naar DO daar nog naar dingen daar mee terugnemen.
Komt die terug naar de raad? Nee dus.
Nee.
Misschien mag ik toch nog even. Nee, formeel niet. Maar wat Jelle net zegt is dat dit een voorlopig ontwerp is. Er is in dat voorbereiding naar het voorlopig ontwerp met een aantal direct aanpaande, onder andere met het voorhuis natuurlijk, naar gekeken. Want die moeten er feitelijk op uit de voeten kunnen. We hebben toegezegd dat we apart in de richting van de omwonenden nog nadere informatie willen geven. Daar kunnen ook dingen uit tevoorschijn komen. We hebben overigens een lopende afspraak met de BAN dat we ook in bredere zin ondernemers in het centrum nog een keer laten meekijken naar wat dat voor hun betekent. Want er zijn niet alleen direct aanwonenden, maar natuurlijk meer mensen die gewoon bij het centrum horen. Ook dat zal input leveren. En ik zou mij kunnen voorstellen dat daar waar er bij de raad behoefte bestaat om daadwerkelijk nog suggesties mee te geven, dat u dat vooral moet doen. Ik weet niet of het dat nou structureel, moet structureren. We zijn de komende tijd hard bezig en ik ben best bereid om u een eindtermijn te geven waarin dat definitief ontwerp klaar moet zijn. En als u dan suggesties heeft, levert u ze alstublieft aan. Dan kunnen we ze in die zin gewoon in dit proces incorporeren.
Dat is helder, dacht ik, heer Lammers. Dan dank ik de heer Van Kleef nogmaals ook voor de mooie uiteenzetting, maar ook voor de beantwoording van de vragen, de heer Wever ook. En dan denk ik inderdaad dat we nu gaan pauzeren en over 10 minuten, dus 9:50, gaan we verder met het tweede deel van deze avond. En ik wens degenen die naar huis gaan wel thuis.
Ik heb wel in mijn Ja, voorzitter.
Dames en heren, wilt u gaan zitten? Dan kunnen we verder gaan. Dames en heren, ook voor het tweede deel van deze avond heet ik u van harte welkom. De samenstelling van de raadsleden is iets veranderd. Er zitten wat andere gezichten achter de tafel, maar ook de gezichten die we nog niet eerder gezien hebben. Welkom hier, ook de mensen op de publieke tribune, ook welkom. Het tweede deel gaat over de arbeidsmigranten en dat zal als volgt gaan. Allereerst zal de wethouder een kleine aftrap geven, de heer Ruijvrok. Daarna zal de avondvoorzitter voor dit deel, de heer Appelo, hij zit hier rechts van mij, die zal de leiding van de vergadering overnemen. En we hopen dan, hij zal dat verder wel uiteenzetten wat hij gaat doen. Dan zullen we om ongeveer 10:30 proberen af te sluiten. Het is ongeveer 1/2 uur vertraagd, omdat de vorige bijeenkomst ook wat uitliep. Dus zo zal het eruit zien en ik wil graag de heer Ruijvrok nu het woord geven en daarna de heer Appelo.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat mij betreft 4 korte opmerkingen vooraf om even deze bijeenkomst wat in te kaderen. De eerste, de constatering dat in de afgelopen jaren het aantal arbeidsmigranten in Noord-Oostpolder toegenomen is. En dat je dat ook terug kunt zien in de vraag die er is op allerlei punten naar huisvesting. Wij willen als college eigenlijk deze avond gebruiken met u om eens eventjes te kijken wat nou het startpunt in de vervolgdiscussie en in het formuleren van beleid ten aanzien van die toegenomen vraag zou moeten zijn. En eigenlijk hebben we met de Griffie afgesproken dat we dit proces, dit beleidsproces ook een klein beetje als een soort pilot willen hanteren om te kijken of dat tot een soort co-creatie tussen uw raadscommissie en ons ambtelijk apparaat kan leiden. Dus in die zin is het ook een beetje een avontuur om te kijken of deze vorm werkt. Dat is 1. Tweede opzet vanavond voorziet erin dat er een aantal mensen van wat verschillende achtergrond die te maken hebben met dat vraagstuk van de huisvesting van arbeidsmigranten u daar wat over vertellen. Niet alleen omdat u dan nieuwe dingen zult horen, voor een deel zult u dingen horen die u al lang weet. Maar het is ook wel interessant om met elkaar eens even de breedte van het onderwerp te verkennen. En dat proberen we met die inleidingen voor elkaar te krijgen. De bedoeling is overigens dat we van u een soort sfeerbeeld proeven, maar dat komt later wel aan de orde. Want dat procesje ziet er zo uit dat we straks in de raadsvergadering van december met elkaar eigenlijk willen komen tot een moment van formele kaderstelling voor het vervolgbeleid. En dat u in de commissievergadering van 30 november gewoon een formeel politiek moment heeft om uw signalen daarover uit te spreken. Dus dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling van deze avond. Dit is vooral verkennen en sfeerproeven. Derde opmerking, want het is niet helemaal beleidsarm dit onderwerp. In 2010 is er een beleidskader huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Dat ging met name over het buitengebied, ging met name over de grootschalige huisvesting. Het kan niet anders dan dat je, als je met elkaar over het vraagstuk opnieuw in de breedte gaat praten, dat je ook zult moeten kijken naar hoe dat tot nu toe fungerende beleid ook inderdaad daarin past. En wij streven er in elk geval naar om uiteindelijk de uitkomsten van dit debat en ook die evaluatie te laten samenvallen in de besluitvorming die uw raad daar volgend jaar over zou moeten hebben. Dus dat onderwerp komt in de breedte dan weer terug. En mijn laatste opmerking heeft betrekking op het feit dat u in allerlei gremia en momenten in de afgelopen korte tijd nogal wat vragen ook aan ons hebt gesteld met betrekking tot hoe we ermee omgaan en wat we er voor oplossingen voor gaan zoeken, die we eigenlijk allemaal geparkeerd hebben in dit proces. Omdat het vragen zijn waar u voor een belangrijk deel zelf de antwoorden op zult moeten geven met elkaar als we werkelijk tot een soort interactiviteit komen. Maar we zullen ze wel tegen bewaken, want ik denk dat het goed is dat we ergens op enig moment naar elkaar terugkijken of de vragen die u gesteld hebt ook in voldoende mate en afdoende beantwoord zijn. Want dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar op die manier is het niet om er voor weg te lopen, maar we kiezen dus duidelijk voor, nou, ik zei het net al, dit proces van een zekere mate van co-creatie. En dan is het flauw als wij daar op voorhand de antwoorden gaan instoppen, want dat heeft in een dergelijk soort proces iets minder zin. Ja, voorzitter, wat mij betreft is dat de inkadering even van deze bijeenkomst.
Dank u wel. Meneer Appelon, ga je gang.
Deze denk ik. Dank u wel, voorzitter. Ja, dames en heren, ik begin maar even hier achter het spreekgestoelte. Ik zal zo meteen wel deze plek inruilen voor andere mensen. Maar ik begrijp dat ik ook via het internet, waar de zaak uitgezonden wordt, op deze manier het beste zichtbaar ben. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Johan Appelo. Ik ben werkzaam voor het bedrijf Oranjewoud. Ik ben daar procesconsultant, zoals het mooi heet. En ik hou me vooral bezig met processen in de gebiedsontwikkeling, de ruimtelijke inrichting. En dan met name ook in de politiek-bestuurlijke omgeving. Participatie, co-creatie met burgers. Hoe pak je zaken op dat je samen de betrokkenheid vergroot en verder komt? Moet ik hem vasthouden? Gaat goed zo? Dat is het werk. Oranjewoud dus. Maar deze arena spreekt me ook wel aan. Ik heb 12 jaar raadslidmaatschap achter de rug in Zuidwest-Friesland, in Gastland-Sleert. Naast Lemmer, zeg maar. En ik mag sinds kort ook statenlid zijn voor de provincie Friesland. Dus het politiek-bestuurlijke spel spreekt me ook wel aan. En de combinatie met het werk maakt het des te interessanter. Nou, dan woon ik in Balk. En voordat we in Balk een Lidl hadden, gingen we heel vaak naar Lemmer, naar de Lidl. En daar hebben we ook gemerkt, op een gegeven moment, dat het winkelend publiek bij de Lidl, bij de Aldi, bij de Super de Boer daar op de rij wisselde. En dat we plotseling ook zagen van, hé, daar zijn vreemde mensen, vreemde taal. En ook daar hebben wij ervaren dat de mede-Europeanen uit Oost-Europa deze kant op komen. En we komen ze daar ook tegen. Niet in het werk, maar wel als winkelend publiek. Dus het onderwerp waar we vanavond over spreken is ook zichtbaar, zeg maar, aan de Zuid-Friese kant. Op een andere manier denk ik dat u hem ervaart, maar daar gaan we het met elkaar vanavond over hebben. Want dat is waarom we hier bij elkaar zitten. De wethouder heeft het al eigenlijk al aangegeven. Het onderwerp arbeidsmigranten staat op de agenda. Daar wilt u als raad beleid voor ontwikkelen. Ik heb begrepen dat u daar eigenlijk al een beetje op zit te wachten. En dit is eigenlijk het moment om daar een start mee te gaan maken. De wethouder zei ook al een beetje een pilotfase. Pilotproject. Op een iets andere manier zoeken als college en als raad hoe je samen dat beleid vorm kunt geven. En met name dit onderwerp leent zich daar waarschijnlijk heel goed voor. Omdat dit een onderwerp is wat de nodige zorgvuldigheid vraagt. En waar u als raadsleden ook zeker waarschijnlijk in het dagelijks leven al mee geconfronteerd wordt. De eerste stap in eigenlijk elk beleidsproces is maar beginnen met feiten. Hoe zitten zaken in elkaar? informatie uitwisselen, maar ook ervaringen uitwisselen. Want feit is één, maar de ervaring van mensen kan soms anders zijn. Dus dat is waar we het vanavond ook met u over willen hebben, van waar hebben we het over als het over arbeidsmigranten gaat. Is dat alleen huisvesting of is er meer waar we met elkaar over van gedachten zouden moeten wisselen als lokale overheid? Dus dat is wat we vanavond willen gaan doen, informatie verstrekken, maar ook eens even luisteren wat u als raadsleden oppikt in uw volksvertegenwoordigende functie. Welke zorgen brengt men bij u als het over arbeidsmigranten gaat? Of welke kansen geeft men u aan? Zeg van, dat biedt het ons. Die zaken zouden we ook graag eens uit willen wisselen vanavond. De opbrengst vanavond is input voor een startnotitie. En u heeft het proces al even gehoord. Die zal eind november en medio december aan u voorgelegd worden in de commissie en daarna in de raadsvergadering. Om vanaf daar dus verder te gaan met de beleidsontwikkeling. Want als die startnotitie er ligt, kaders stellen zeggen we dan als raad. En we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Als die er ligt, dan is het tijd gekomen om het beleid te gaan ontwikkelen. En ik kan me heel goed voorstellen dat juist daar in die fase die samenwerking tussen raad en college en ambtelijke organisatie, die co-creatie, heel goed een plek zou kunnen krijgen. Maar daar ga ik vanavond even niet over, dat hoort u vast op een ander moment nog. Kaders dus, in die termen denken, verzamelen van vraagstukken vanavond. Wat leeft er op dit dossier? Welke onderwerpen moeten nou wel in die startnotitie, in het beleid straks volgens u? En welke misschien wel zeker niet. Dat kan ook dat u daar ideeën over heeft. En ook gaandeweg deze avond zou ik zeggen, denkt u eens na, welke partijen moeten we daar nu bij betrekken? U zit hier als raad, lokale overheid, maar er zijn meer partijen waarvan u wellicht zult denken van, ja, die hebben ook een rol in dit hele dossier. En ook dat is goed om te weten, van wie zullen we daarbij moeten betrekken? Op hoofdlijnen vanavond, we moeten enig tempo maken. Het is ook sfeerproeven, zoals de wethouder zei. Dus ik ga u niet verleiden tot allerlei zware politieke uitspraken. Maar laten we zeggen van, u heeft vast gevoelens straks, richtingen waar u van denkt van, die kant zouden we toch zeker, die zaken zouden we zeker wel moeten benadrukken in een beleidsnotitie. En die wat minder. En let u even hierop, ambtelijke organisatie, als u gaat schrijven. Want dit zijn zaken die leven in de samenleving hier. Dat kunt u ons zo meteen vertellen. Uw rol is dus vooral luisteren, zou ik zeggen. Vragen stellen. En straks misschien ook wat input geven. Voor het college, de wethouder geldt denk ik vooral luisteren vanavond. We hebben een aantal sprekers, ga ik zo aan u voorstellen. Zij zullen u informatie verschaffen. Informatie vanuit de migrant. Wie is die man, vrouw? Hoe kijkt die naar de omstandigheden? Informatie ook vanuit de werkgever. Alhoewel ik niet zeker weet, kijk Hilde, of Level 1 de vertegenwoordiger er inmiddels is. Meneer Keetman, die naam heb ik doorgekregen. Nou, dat zien we dan zo wel. Informatie ook vanuit, wat ik maar even noem, de huisvester. En informatie vanuit een dorp. Van hoe kan het nou, hoe ga je nou in een dorp met deze arbeidsmigranten als medeburgers om? Wat kom je tegen en hoe pak je dat aan? Mijn rol zal zijn om dit te begeleiden. En ik heb altijd de lastige taak als je hier staat om die sprekers ook kort te houden. Want we willen toch proberen om in 4 keer 10 minuten daar doorheen te komen. En u de kans tussentijds geven om een paar vragen te stellen. Maar dat we met een uur toch eigenlijk die 4 presentaties achter de rug hebben. En dan nog even met elkaar in gesprek kunnen. Dat zal waarschijnlijk dan al met al ook gezien de tijd die u in het vorige onderwerp nodig heeft gehad, wel tegen 11:30 gaan lopen. Maar we gaan ons best doen om het dan ook echt af te sluiten. Ik wil maar beginnen met eigenlijk de eerste spreker aan u voor te stellen. Dat is mevrouw Sonja Driesen van Migrade. Ze is helemaal uit Eindhoven gekomen, heb ik van haar begrepen. Wat Migrade is en wat Migrade kan betekenen voor migranten, dat gaat ze u vertellen. Luister daarna, zou ik zeggen, na afloop van haar verhaal, gelegenheid voor een paar korte vragen ter nadere informatie. Sonja, jij als eerste, zou ik zeggen.
En meneer de voorzitter, ik ben een vrouw. Daarnaast ben ik ook nog erg enthousiast. Ik ben niet de voorzitter.
Jawel, maar ja. Heb ik je geen vrouw genoemd? Heb ik je
Jawel, nee, maar ik wilde zeggen, ik ben een vrouw en ik ben erg enthousiast. Dus ik heb 2 handicaps om het binnen 10 minuten, om dat binnen de perken te houden. Maar ik ga mijn uiterste best doen. Ik ben inderdaad Sonja Driessen. Goedenavond allemaal. Sonja Driessen, voorzitter van Migrada. Klein foutje, dat maakt niet uit. Migrada, migrantenvereniging. Een belangenvereniging voor arbeidsmigranten. Ik ben zelf geen arbeidsmigrant. Rozmawiam po polsku, oftewel ik spreek Pools, Maar daar houdt het eigenlijk qua die vergelijking mee op. Daar is het wel allemaal begonnen. Want doordat ik de Slovaakse taal en daarna de Poolse taal sprak, kwam ik ook eerder in contact met migranten. En van het een komt het ander. En voordat je het weet, ben je bezig met diverse problematieken als huisvestingsproblematiek en dergelijke. En zie je wat er allemaal nog beter kan in Nederland. Zo is Migrada uiteindelijk ontstaan. Waarom ben ik gevraagd vanavond hier te komen? Vanwege de kennis en ervaring die we binnen Migrada hebben opgebouwd. Ik wil die graag met u delen. Wellicht zijn er in de Noordoostpolder zaken op detail anders. Maar in hoofdlijnen zijn er toch heel veel overeenkomsten, denk ik, waar men ook in Nederland is. Ja. Ik heb een afdruk gemaakt van onze website www.migrada.nl. Waarom? Dit ga ik jullie allemaal niet vertellen. Op onze website staan alle rapporten die er maar zijn over arbeidsmigratie in Nederland vanaf 2006. Dus willen jullie achtergrondmateriaal hebben, dan mogen jullie dat met alle liefde downloaden. Maar ik ben geen mens van de cijfers, ik ben een mens van de praktijk. Dus ik ga jullie die cijfers vanavond niet voorhouden. Wat ik jullie wel ga voorhouden, dat is de migrant zelf. Ik hoop dat ik jullie in die 10 minuten een beetje een gevoel kan geven achter die arbeidsmigrant. Waarom? Ik merk heel erg dat op het moment, en dat is met arbeidsmigranten net zo goed als dat met andere onderwerpen zo gezegd is, op het moment dat we de stigma's doorbreken, op het moment dat je begrip krijgt voor de persoon, dan kunnen ook veel eerder zaken gerealiseerd worden. Ik geef daar even een heel kort voorbeeld van. Een straat in Eindhoven. Jullie horen het aan mijn accent. Ik kom uit het zuiden van Nederland. Eigenlijk kom ik uit Limburg, maar ik ben geïmmigreerd naar Eindhoven. Dus toch nog enigszins arbeidsmigrant. Een straat in Eindhoven waar arbeidsmigranten wonen. Sterker nog, rechts naast mij wonen arbeidsmigranten. Links naast mij wonen arbeidsmigranten. En voor onze deur staat een hele mooie container. En die container die houden we altijd heel netjes. Wij zijn daar heel erg zuinig op. Zeker in de zomer. En wij zorgen dan ook dat er geen afval in die container komt zonder dat het in een zak zit. Tot op enig moment in de zomer, het was hartstikke warm. En wat gebeurde er? Onze container stond aan de straat, was netjes leeggemaakt. En vervolgens willen wij de container naar de voordeur rijden en hij zit barstensvol. En niet alleen barstensvol, maar het zat ook nog niet in zakken. Vervolgens moesten wij 2 weken wachten voordat de container leeg was. En hij heeft, nou, het voordeel was, we hoefden hem niet meer zelf aan de straat te zetten, want hij liep vanzelf. Toen kon ik 2 dingen doen. Ik kon heel erg boos naar een van mijn buren lopen, want ik was ervan overtuigd dat een van hen die container gebruikt had. Logisch, want links van mij woonden 8 mensen en rechts van mij woonden 12 mensen in een eensgezinswoning met 1 container. Wat ik toen gedaan heb, ik heb de afvalwijzer vertaald. Ik heb de afvalwijzer vertaald in het Pools, in het Slovaaks en in het Engels. En ik ben onze buren die afvalwijzer gaan brengen. En vanaf dat moment hebben wij nooit meer dit probleem gehad. Want wat was het probleem? Ze wisten niet wanneer de container buitengezet moest worden. En als men dat niet weet, dan krijg je een overvolle container en dan moet je ergens met je afval naartoe. Waarom vertel ik dit? Denk eens even aan die persoon achter de arbeidsmigrant. Ik ga gauw door. Dan schrijf ik dit 10 minuten nooit. Huisvesting, arbeidsmigranten en huisvesting. Ik heb hier een tekening gemaakt soms. Ik ben niet zo goed met cijfers. Ik ben ook niet zo goed met ambtelijke stukken. En ik teken graag. Ik ben geen tekentalent. Maar wat wil ik daaraan aangeven? Arbeidsmigranten kunnen verschillende voorkeuren hebben voor huisvesting. Ik wil niet zeggen dat we al die voorkeuren op die manier moeten faciliteren. Maar ik ben hier om jullie de blik vanuit de arbeidsmigrant te laten zien. Een arbeidsmigrant die hier in Nederland is kortdurend, omdat hij een tegenslag heeft gehad. Omdat een van zijn familieleden een medische behandeling moet ondergaan die betaald moet worden. Of omdat hij gewoon geld wil sparen voor de aanschaf van een auto of iets dergelijks. Die is hier kort, die maakt het niet uit hoe die woont. Er zijn uitzonderingen. Men wil niet als beesten gehuisvest worden, maar ik bedoel daarmee te zeggen, het maakt niet uit of men de woonruimte moet delen met anderen. Men wil zo goedkoop mogelijk wonen. Die groep kunnen we aantreffen op campings. Die kunnen we aantreffen in woonhuizen met 10 of 12 mensen bij elkaar. Zonder dat ze daarover zullen klagen. De volgende groep, dat zijn de arbeidsmigranten die hier iets langer blijven voor een grotere aanschaf. Bijvoorbeeld, je ziet in Polen bijvoorbeeld heel veel huizen die half afgebouwd zijn. Mensen die naar Nederland komen om een woonhuis te financieren, die doen dat iets anders daar in die landen dan in Nederland waar wij het huis volledig verhypotheken en daarbovenop ook nog een stukje. Die zijn al iets kieskeuriger. Blijven middellang hier, kort tot middellang. En willen toch een stukje privacy. Vervolgens de arbeidsmigranten die langer dan een jaar hier in Nederland blijven. En ik doe het nou heel erg over één kam scheren, maar iedereen heeft zijn eigen voorkeuren natuurlijk. Alleen als we dan kijken wat de parallel is, dan kom ik op die getallen. Die een jaar of langer hier in Nederland blijven, die willen graag meestal een eigen studiootje. Niet meer in een woonhuis met een eigen slaapkamer, maar gedeeld sanitair. Niet meer in een polenhotel, om het maar zo te noemen, met gedeeld sanitair, een eigen studiootje. Dat betekent dus eigenlijk dat vanaf het moment dat men langer hier in Nederland blijft, men in de reguliere woningvoorraad terechtkomt. Dat betekent dus dat er in dat stuk daarvoor, daar zal iets gefaciliteerd moeten worden. Daar zal iets gefaciliteerd moeten worden omdat men anders de situatie krijgt dat migranten daar gehuisvest worden en eventueel in concentraties gehuisvest worden die problemen op zouden kunnen leveren voor de buurt. Wat de arbeidsmigranten zelf overigens ook niet willen. Een heel kort voorbeeld, een buurt in Eindhoven, de Bennekel. Dat is een buurt waar veel sociale woningbouw is. En de koopwoningen die er zijn worden over het algemeen verkocht aan huisjesmelkers die de woningen weer verhuren aan migranten. Daar ontstond een situatie dat men last van elkaar had. Veel geparkeerde auto's. Veel overlast vanwege wisselende diensten, veel overlast omdat men daar met heel veel mensen in een woning woonde. Ook overlast omdat de woningen niet onderhouden werden. Door de huisjesmelkers die zoveel mogelijk geld uit die woningen wilden krijgen, maar er niks in wilden investeren. De migranten zelf konden niks zeggen, want op het moment dat men klaagde, dan was het risico dat men ook zijn werk kwijtraakte. Want heel vaak is er een koppeling tussen wonen en werken. Dus migranten zelf konden weinig. De bewoners, ja, die klopten aan bij de gemeente en ja, er werden handhavingsacties gedaan. Maar feitelijk gaf dat heel veel frictie. Tot het moment dat de migranten en de bewoners met elkaar begonnen te praten. Ik heb overigens een mooi voorbeeld gehoord hier van Volksbelang, maar daar zullen jullie vanavond nog wel iets meer over horen. Maar in principe in Eindhoven is dat ook gebeurd en de migranten en de bewoners gingen samen praten. En dan hoefden de migranten niet te klagen, maar dan kon vanuit de bewoners een signaal komen naar de huisjesmelkers en dan kon er eerder iets gerealiseerd worden. Ik wil niet zeggen dat het opgelost is, maar het is de goede weg. Dus even kijken, ik zie hier nog, ja, we hebben natuurlijk ook de migranten die hier permanent willen blijven in Nederland. Die groep die wordt eigenlijk naar ons idee steeds groter. Ik ga geen percentages noemen, dat zijn andere mensen veel beter in dan ik. En meestal als er een percentage genoemd wordt, dan zit er morgen een procent bovenop en zo gaan we steeds verder. Maar in ieder geval, we hebben wel het idee dat die tendens is dat er steeds meer mensen gaan blijven hier. Om het beeld volledig te maken van wat arbeidsmigranten willen qua woonruimte, ja. Mensen die langere tijd blijven, die komen gewoon in normale woonhuizen, kopen woonhuizen en een reguliere woningvoorraad. De volgende tekening wilde ik jullie niet onthouden. Dit is een tekening die door een striptekenaar gemaakt is op de regionale woonconferentie in Eindhoven. Waar een wethouder de uitspraak deed, in gelul kun je niet wonen. Waarom laat ik jullie dat zien? Ik kom in heel veel gemeenten. Ik spreek heel veel organisaties, ik spreek de overheid. Iedereen wil iets met arbeidsmigranten, iedereen denkt iets met arbeidsmigranten te moeten doen. Iedereen wil de situatie verbeteren, iedereen wil het in het beleid opnemen. Maar blijf niet alleen praten alsjeblieft. Ga ook echt iets doen. De volgende dia, die laat ik zien, of de volgende sheet, omdat Mirade ervan overtuigd is dat je als gemeente zou moeten insteken op een systeem waarbij je de woningen, de complexen die je openstelt of die je toewijst als complexen waar migranten gehuisvest kunnen worden, dat je die moet certificeren, of in ieder geval dat je daar de organisatie daarvoor zijn, die woningen laat certificeren. Dat je het op die manier controleert en dat je daardoor je handhavingscapaciteit kan richten op die organisatie die huisvesten, zonder dat ze zichzelf laten keuren. Daardoor kun je veel effectiever werken. Ook dat voorbeeld verwijs ik graag door naar Eindhoven, waar ook een convenant is afgesloten, waar ook 2 jaar lang handhavingsacties zijn geweest, waar wij zelf aan deelgenomen hebben. Ook 2 jaar lang de woningen gezien hebben van arbeidsmigranten. En dat levert resultaat op als je dat op die manier doet. En om verder af te ronden, want ik denk dat ik mijn 10 minuten al volgepraat heb. De laatste sheet, ja, een van de zaken waar Migrada zich met hart en ziel op richt, is informatieverstrekking aan arbeidsmigranten. Onze ervaring is, en die ervaring komt vanuit de eerste lijns zorg. Migrada is ontstaan vanuit een informatiepunt waar laagdrempelig migranten binnenkwamen voor advies voor hun specifieke situatie. Een migrant kwam met 1 vraag. En verder wist hij niks te vragen. En dan kreeg hij van ons een stapel informatiemateriaal en dan vertelden we een heel verhaal. En dan kwam men 3 weken daarna terug en dan pas had men vragen. Want als je niet weet dat je een zorgverzekering moet hebben in Nederland, dan heb je er ook geen vragen over. Ik sluit af met 1 oproep die ik graag wil doen, ook om jullie even weer vanuit die ogen van die arbeidsmigranten laten kijken. Het ministerie van Sociale Zaken is bezig met het ontwikkelen van een brochure voor arbeidsmigranten. Dit naar aanleiding van een brief van minister Kamp, die we allemaal denk ik wel kennen, begin van het jaar. Die brochure, daar werd de arbeidsmigrant niet blij van. Daar gaat de opdracht wel voor verstrekt worden. Waarom? In die brochure staat, als u in Nederland bent, dan moet u na 1 jaar op Nederlands kenteken rijden. Voor meer informatie www.rdw.nl. Ik denk dat dat alles zegt. Ik bagatelliseer het nou heel erg. Ik maak het heel zwart-wit. Het valt wel mee. Zo erg is het niet. Wat wij proberen te doen is juist naar die arbeidsmigrant het opener te maken. Dit is een voorbeeld wat hier staat van een telefonisch informatiesysteem waar de arbeidsmigrant in zijn eigen taal die informatie kan opvragen en dan niet hoort voor meer informatie www.rdw.nl. Nee. Het verhaal hoe het zit, wilt u aanvullende informatie nog uitgebreidere uitleg in zijn eigen taal. En vervolgens wilt u meer informatie, dan kunnen we u doorverbinden naar een informatiepunt bij u in de buurt en dan wordt u doorverbonden. Probeer ook alsjeblieft vanuit dat oogpunt te denken. Dankjewel.
Dankjewel, Sonja. Zijn jullie in te schakelen, zeg maar, voor dit soort dingen? Blijf even staan, misschien gaan we vragen zo. Ja.
Zijn we in te schakelen? Ja en nee. Wij zijn in te schakelen voor structurele projecten. Ik zeg het verkeerd. We zijn in te schakelen niet voor de individuele arbeidsmigrant, maar voor het collectief.
Oké, maar de ervaring die jullie hebben met dit soort informatieverstrekking, dat is ook beschikbaar voor bijvoorbeeld een gemeente Noordoostpolder, als ze daar behoefte aan zouden hebben.
Nou, het mooie is, dit systeem is over 3 weken klaar als alles volgens planning gaat. Dan betekent het dus dat het systeem in 9 talen beschikbaar is. In 1 van die opties, ik weet niet of jullie dat kunnen, nee, dat kunnen jullie niet zien. In 1 van die opties staat, en dat is het stukje wonen, dus waar het huis staat, informatie per gemeente. We gaan beginnen met een sociale kaart gemeente Eindhoven. Dus de migrant die informatie wil over Eindhoven, krijgt daar de sociale kaart ook een menustructuur helemaal uitgelegd. En ook met doorschakelen erbij naar de organisaties waar die terecht moet. En dat gaan wij landelijk uitbreiden met gemeenten die daar ook behoefte aan hebben.
Kijk. Zijn er onder raadsleden van u vragen aan Sonja op dit moment? Meneer Nijdam.
Zit hij niet.
Oh, nou goed, neem me niet kwalijk, maar het staat op bordje.
Ja, dat is toch meer op bordje. De vraag is, u gaf aan van het zou zo kunnen zijn dat er meer migranten hier blijven. En u heeft geen indicatie van, van percentages of kunt u daar kleur aan geven wat voor wie betreft het, leeftijdscategorie of wat dan ook? En dan even, dan praat ik maar even uit eigen ervaring. Een collega van mij heeft een huis gehuurd aan drie Poolse jongeren, allebei afgestudeerd, universiteit, werken bij Bakker Logistiek en Management. Mijn partners komen hier naartoe, komen een week later, want ze komen het eind van het jaar, want die zijn nog aan het afstuderen. Dus geef het even aan dat er ook hoogopgeleiden hier naartoe komen.
Ja, voor mij zijn arbeidsmigranten lager opgeleid en hoogopgeleiden. In Nederland maken we verschil tussen laag en hoogopgeleide, dan noemen we de lager opgeleide kennismigranten en arbeidsmigranten en de hoogopgeleide kennismigranten. Dat verschil maken we niet. Kan ik cijfers noemen? Ja, ik kan cijfers noemen. Ik heb een rapport gezien waar 30% in staat. Ik heb een rapport gezien waar 20% in staat. Ik heb ook een rapport gezien waar ergens rond de 28% in staat van de mensen die blijven. Maar ik hecht geen waarde aan die cijfers. Ik hecht daar geen waarde aan. Omdat ze zo sterk van elkaar afwijken. Ja goed, het hangt ergens tussen de 20 en de 40%. Dat kan ik aangeven. Maar verder durf ik daar geen hand van het vuur te steken. Wat ik wel kan zeggen, dat is de ervaring die we hebben vanuit... Ik zelf werk al ruim 6 jaar op een informatiepunt voor arbeidsmigranten. Dat betekent dat ik dagelijks arbeidsmigranten spreek. Ook tijdens acties die we van Migrada hebben. En dan zijn het er zijn twee categorieën eigenlijk. Enerzijds, en het zijn categorieën die eigenlijk niet zo aan elkaar gerelateerd zijn, maar ik noem ze toch. Enerzijds de jonge mensen, maar dan niet de mensen van 18, 19, 20. Niet rond die categorie is mijn ervaring. Jonge mensen heb ik het over mensen van rond de 30. Dat zijn de mensen die inderdaad blijven. Daarnaast is er een heel opvallend gegeven waar we op dit moment verder aan het onderzoeken zijn. En dat is, het lijkt zo te zijn dat mensen die op campings wonen, en ik moet u zeggen, ik ben niet zo op de hoogte van de campings in de Noordoostpolder, of daar veel campings zijn of niet, maar mensen die op campings verblijven, verblijven daar vaak uit eigen initiatief. En waarom? Omdat men daar zijn huisvestingscarrière begint. Dat zijn de mensen die willen blijven. Die zoeken zelf iets. Die komen op een camping terecht omdat ze in de particuliere verhuur geen huis kunnen huren. En omdat ze in de sociale verhuur nog niet terecht kunnen. Die komen op een camping terecht. Dus wat ons heel erg opvalt is, juist die mensen die op een camping zitten, dat zijn degenen die blijven.
Dankjewel Sonja. Ja. Nog één vraag zie ik.
Ja, kort nog. In aansluiting hierop. Kunt u zich voorstellen dat de vraag leeft, wat heeft nou de voorkeur voor ons woongebied hier? Heeft het de voorkeur om mensen te concentreren op één punt of juist zoveel mogelijk verspreid te laten wonen? Kijk, u bent ervaringsdeskundige, u spreekt ook vanuit het oogpunt van de arbeidsmigrant en dat begrijp ik, die heeft ook een bepaalde voorkeur. Maar als gebied heb je misschien ook een voorkeur, kunt u daar iets over zeggen?
Daar kan ik zeker iets over zeggen. Mijn voorkeur zou zijn, vanuit de ervaring die ik heb, dat er meerdere systemen worden toegepast. Dus niet één gebied waar arbeidsmigranten woonachtig zijn. Ook gewone woonwijken. Maar stel dan wel als eis dat er per kamer, per slaapkamer, één migrant is. En niet twee migranten op één slaapkamer. Als ik kijk in Eindhoven. We hebben 2 jaar lang hebben wij woningen bezocht, onaangekondigd, waar arbeidsmigranten verbleven. Die woningen die werden geselecteerd op basis van meldingen. Meldingen van omwonenden, maar ook meldingen van politie, maar ook anders. Allerlei meldingen. Over het algemeen waren dat woningen waar dus 2 mensen of meer per kamer verbleven. Dat was een tendens. De woningen waar per kamer maar 1 persoon verbleef, die hebben wij bijna niet gezien. Dat zegt iets. Daarnaast de woonhotels. Ik zal niet zeggen dat ik een absolute voorstander ervan ben dat er meerdere mensen op 1 kamer verblijven in een woonhotel, want dat is wat de praktijk in Nederland. Maar ik heb wel een woonhotel gezien waar bijvoorbeeld 2 mensen per kamer verbleven. En dat vond ik acceptabel. Waarom dat woonhotel? En misschien kunnen jullie dat als voorbeeld bekijken. Woonhotel in Ede. Daar sliepen maximaal 2 arbeidsmigranten per kamer. Daar was per vleugel was daar een keukenblok waar mensen zelf konden koken. Daar waren eigen douches op de kamer, dus met per twee mensen deelde je een douche. Wc's viel iets tegen, maar daar bedoel ik mee te zeggen, dat is acceptabel. Als ik dan kijk naar de andere woonhotels die er zijn, er zijn woonhotels waar ik binnen ben geweest waar vier mensen per kamer verblijven, waar twee stapelbedden staan, links en rechts. Er zijn arbeidsmigranten, daar begon ik mijn verhaal mee, die hier kort verblijven om een tegenvaller op te vangen of voor iets te sparen, die daar genoegen mee nemen. Maar laat het dan ook vooral echt kortdurend zijn en niet langer dan een half jaar duren.
Dank je wel. Zullen we even bewaren dat we ook de andere mensen even naar voren laten brengen wat ze naar voren willen brengen. En is er straks nog meer gelegenheid om een aantal vragen te stellen. Ja? Ik begreep dat de heer Keetman van Level 1 hier zou zijn. Ik kijk even naar Hilda, aan de andere kant van de zaal. Die is het niet. Dat betekent dat wij de informatie vanuit de werkgeverskant, de uitzendbranche, moeten ontberen vanavond dit punt. Dat is even heel jammer, maar nou, laten we hopen dat er niks overkomen is, maar hij is het niet. Dan schakelen we door naar wat ik dan maar noem de huisvesters. Degenen die in huisvesting voorzien. Dat kan kleinschalig, maar dat kan ook grootschaliger. En de heren Daniels, een van de twee, zal u een aantal dingen naar voren brengen over huisvesting van migranten hier in de Noordoostpolder, wat daarbij komt kijken. Tien drukken, ga je gang.
Goedenavond, ik zal me ook even voorstellen. Martin Daniels, mijn naam. Ik ben ondernemer in Marnesse. Vooraf moet ik even zeggen, we hadden een mooie PowerPoint-presentatie gemaakt en die hebben we doorgestuurd, maar helaas niet aangekomen hier dus. We moeten het even zo doen. In 2005, ik wil even de historie even weergeven. In 2005 is door de gemeente Noordoostpolder de mogelijkheid gecreëerd om huisvesting te creëren in vrijgekomen boerderijen. En daar hebben wij eigenlijk als eerste gebruik van gemaakt, van die mogelijkheid. In 2006 is dan daar ook de Lovinkhoeve gerealiseerd voor plusminus 100 personen. Dat is een initiatief geweest wat beloond is met een Leader Plus subsidie in verband met een voorbeeldfunctie waarvan ze toen zeiden voor het hele land, zeg maar. Dit is onder andere gevolgd door de Flevohoeve bij Krachenburg. We hebben inmiddels daar 5 jaar ervaring mee. En dat die Lovinkhoeve, wat is dat nou? Dat is eigenlijk een appartementencomplex. Dus geen hotel, wordt elke keer maar gesproken over een Polenhotel. Een hotel is volgens mij iets waar maaltijden geserveerd worden en met gaarkeukens werken en zo. Dat is iets wat wij dus pertinent niet doen. Het is een appartementencomplex en een appartement dat bestaat uit 8 à 10 personen per appartement. 2 persoons slaapkamers. Zelf koken, wassen, schoonmaken. En rondom deze appartementen moet er ook voldoende ontspanning en recreatie zijn. Bij voorkeur niet al te ver van een dorpskern, want die mensen willen eigenlijk ook wel graag de mogelijkheden van het dorp kunnen gebruikmaken. En ABU gecertificeerd, dat werd hier net ook al genoemd. Wat is nu de ervaring dan in die 5 jaar tijd met de Lovinkhoeve? Dat inderdaad grotere aantallen dan 8 eigenlijk niet gewenst is. Een ander punt is dat een eigen plekje, dat de persoonlijke verantwoordelijkheid vergroot. Men heeft wat te doen. Ze zijn blij met hun plek en als ze er een bende van maken, dan zitten ze ook zelf in die bende. En dat geeft naar elkaar toe. Dus de verantwoordelijkheidsgevoel dat het dus niet zo ver komt. Het blijft juist allemaal erg netjes daardoor. Ze hebben wat te doen. Ze hebben het schoonmaken, koken, inkopen doen, wassen, strijken, ophangen, noem maar op. Alles wat een ieder in zijn eigen huis ook doet. En dat hadden we toen bedacht en dat blijkt ook gewoon dat een heel belangrijk iets is. Als je alles voor die mensen verzorgt, dan is er heel veel vrije tijd over en dan dat kan dus tot wantoestanden leiden. In zo'n kleine gemeenschap, appartement, is een individu ook aanspreekbaar op zijn wangedrag. Dus bij grote locaties is beheer ook heel belangrijk. Het geeft geen overlast naar buren toe. Nou, en dan zijn er ook voordelen voor de uitzendbureaus. Het geeft een logistieke efficiëntie. En ze kunnen hun medewerkers ook beter aansturen. Je kunt je voorstellen, als Pietje in één keer ziek is, dan kan Jantje uit appartement 12 makkelijker met de groep mee. Nou, de vorige spreker heeft eigenlijk al een beetje aangegeven dat wij twee groepen, inderdaad, wij zien het eigenlijk meer als twee groepen. Ik praat nu even over wij. Ik ben met mijn broer een samenwerking gestart in AMA Flevoland BV. Dat staat voor arbeidsmigranten huisvesting Flevoland. Wij zeggen eigenlijk twee groepen. Degene die hier langdurig werken, meer dan één jaar werkzaam in Holland, die gaan inderdaad uitkijken naar een eigen huis. Die vinden langzamerhand, en of dat dan na één of twee jaar is, dat weet ik niet. Dat is per persoon denk ik ook verschillend. Maar die willen op een gegeven moment inderdaad die privacy van een eigen huis. Maar die willen zich er ook vestigen en dan belet u niks om een huis aan te vragen bij de woningbouwvereniging. Die mensen die kunnen integreren, zijn ook vaak gezinnen. Het gezin komt uiteindelijk ook over. En deze mensen hebben natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid naar hun eigen gezin, naar hun omgeving. Geen overlast voor de buurt. Geen probleem met vuilnis. Dat soort zaken. Ja, net als ieder ander eigenlijk. Dat zijn geen problemen mee. Dan de kortdurende arbeidsparticipant. Die zeg maar in je 3 tot 6 maanden werkt. Soms tot een jaar. En wij denken dat deze mensen met name gehuisvest moeten worden. Op locaties zoals de Lovinkhoven. Hier zijn nu in dit gebied eigenlijk 3 legale huisvesting. Locaties, dat is de Lovinkhoven en dan de Repelweg en de Flevohoeven. Dus bij elkaar zo'n 300 man ongeveer. Ja, nog een paar kleine erbij. Bij deze groep, daar is toezicht noodzakelijk. En dat is dan ook financieel haalbaar. Want een beheerder of beheerders kosten ook nogal het een en ander. En daar heb je ook al een grote groep mensen voor te huisvesten. Wil het een beetje uit kunnen. Ja, deze mensen die hebben minder belang bij netheid. Die zijn er ten opzichte van degene die hier zich gaat vestigen. Dus je hebt daar die beheerder bij nodig. Maar door het concept is er ook niet heel veel beheer nodig ten aanzien van netheid in het appartement. Maar wel misschien een rumoer om het appartement heen. Dus daar is dat beheer belangrijk voor. Bij AMA Flevoland heeft dus het plan om een locatie te vestigen in Ens voor maximaal 300 personen. Er zijn bezwaren in Ens genoemd en die bezwaren wil ik graag even oplezen. Dat is onder andere geluidsoverlast wordt daar genoemd. Nou ja, de locatie is 1 kilometer van Ens af. Dus ja, dat is eigenlijk niet te verwachten, geluidsoverlast. Dan moet je al heel veel herrie maken. En die ervaring hebben we op de Lovinkhoven ook niet, want die ligt 1200 meter van Marknes af. En er is helemaal geen geluidsoverlast. Dan zou er een bezwaar zijn dat er te veel mensen zijn. 300 mensen zou te veel zijn. Nogmaals, wij willen eigenlijk in 2 fases dat gaan realiseren. Eerst 150. En als dat dan geen problemen geeft. Want wij als ondernemers zijn natuurlijk ook helemaal niet gebaat bij problemen. Want dat zet je eigen onderneming in een kwaad daglicht en dat schaadt jezelf. Dus daar hebben we zelf een persoonlijk belang bij. En als die 150 dan goed gaat en er is meer vraag, dan is het eventueel uit te breiden naar de volgende 150. Te veel mensen wordt er dan genoemd. 300 arbeidsmigranten hoeveelheid mensen die in Ens wonen van 3000. Dat is 10%. Maar ja, in Krachenburg zijn er ook goede ervaringen met 140 arbeidsmigranten. De Flevoever, die huisvest dat zo ongeveer. Op 1400 mensen die daar wonen. Dus dat is ook 10%. Wij verwachten eigenlijk niet dat daar problemen geeft. Zeker met een voldoende beheer lijkt het ons geen probleem. Verkeersoverlast wordt genoemd. Maar de mensen die in Ens huisvest zouden gaan worden, die kunnen met fiets naar het werk. Voor degene die daar werken. En degene die elders werken, die kunnen via om Ens heen, in dit geval is dat dan de Kamperweg, prachtig naar IJsselmuiden of Luttelgeest. Ja, en dan wat misschien nog een overtreffende trap is op geen problemen met hoeveelheden. Ja, Luttelgeest is het kleinste dorp, dacht ik, van de Noordoostpolder. Die kregen een aantal jaren het asielzoekerscentrum. Daar zitten geloof ik 600 tot 800 mensen. Toen het AZC kwam, stond de hele polderhuis op de kop, want er was geen huis meer veilig. Althans, zo werd toen wel gezegd. Qua diefstal en dat soort problemen. Nou, er zijn helemaal geen problemen in Luttelgeest. Ik denk dat Luttelgeest helemaal op zijn kop zou staan als het AZC opgeheven zou worden. Dus dat is een omgekeerde wereld. Dus, de conclusies. Arbeidsmigranten langdurig, ja, die moeten huisvest worden in de woonkern. Arbeidsmigranten kortdurend. Grootschalige huisvesting lijkt ons daar ideaal. De locatie in Ens met 300 personen, die lijkt ons dus te realiseren. Permanent toezicht is noodzakelijk. En de arbeidsmigrant is ook nodig. We hebben een toenemende vergrijzing in Nederland. Arbeidsmigranten zijn nodig. Vandaag hoor ik op het journaal dat we vandaag de 7 miljard inwoners gepasseerd zijn. Dus wat wij hier in Nederland kennen, de vergrijzing, is op de planeet niet zo. Ik geloof dat er in 18 jaar 1 miljard mensen bij zijn gekomen. Volgens ons geeft dat een toenemende behoefte aan intensieve land- en tuinbouw. Daar zijn handjes nodig. En dat is volgens mij voor onze economie in Nederland ook een goed iets. Dus meer arbeidsmigranten zijn nodig.
Trek al een vinger, daar. Ga u gang.
Een van de hardnekkige geruchten die in Noordoostpolder steeds rondgaan, dat is dat huisvesters van arbeidsmigranten de arbeidsmigranten uitbuiten. Nou, het lijkt me een uitgelezen kans om vanavond daar wat duidelijkheid over te krijgen. En de vragen die ik daarover heb, zoals jullie huisvesten, doen jullie dat in de privé situatie? Jullie zijn de verhuurder of verhuur je via het uitzendbureau? ABO's is vanavond genoemd en de Espels uitzend level 1 is genoemd. Dus verhuur je aan de arbeidsmigranten zelf of via een uitzendbureau? En is er een indicatie te geven over de hoogte van het inkomen en het deel wat daarvan door de arbeidsmigrant aan huisvesting besteed wordt?
Nou, wij verhuren inderdaad alleen maar aan uitzendbureaus of andere werkgevenden. Toen wij starten hadden wij een stuk of 5-6 huurders. Maar langzamerhand is het uiteindelijk bij ons dan 1 uitzendbureau geworden. Dat niet dat wij dat dan per se wilden, maar zo is het gegroeid toevallig. We zijn dus ook niet met dat uitzendbureau getrouwd. Qua inkomen, ik weet niet precies wat een arbeidsmigrant verdient. Dus daar kan ik eigenlijk slecht een antwoord op geven. Uitbuiting, wij hebben eigenlijk een heel goedkoop tarief, denk ik. En wij moeten het van de massa hebben om daar een rendement uit te halen.
Als het inkomen niet bekend is, kan het percentage ook niet bekend zijn. Jij weet het zo, ja, ongeveer? Het inkomen ongeveer van een gemiddelde migrant?
Ja, goed, ik kan niet. Voor een gemiddelde migrant inderdaad is het rond 1350 euro netto. En als ik kijk wat de huisvestingskosten zijn, dan ligt dat normaal gesproken ergens tussen de 250 en de 350 euro.
1350 euro netto per maand inkomen en 250-300 euro kosten. 350 euro kosten aan huisvesting. Oké.
Maar dat pleit er dus eigenlijk voor de gemeente ook voor dat hoe meer je inspeelt op legale, gecontroleerde huisvesting, zoals mevrouw het ook al aangeeft, hoe duidelijker je misstanden in die huisvesting en in het tarief ook kunt voorkomen, denk ik.
Ik denk natuurlijk ook.
Dat is een bouwsteen voor de mensen hierachter.
Maar jullie zijn ook gecertificeerd, begreep ik, hè? Net in de. En heeft dat die reden inderdaad, om daar gewoon eigen controle aspect op te willen hebben?
We hebben eigenlijk niet ons bedrijf nog aangemeld als voor de certificering, maar we hebben wel gebouwd volgens die normen. Maar dat is misschien, het is een doorlopend proces. Dat gaat onze aandacht vergen om dat maar eens te doen.
Okay. Meneer nog een vraag? Mevrouw zo.
Mevrouw mag ook eerst hoor.
Dat is wel netjes, hè?
Ja, denk ik.
Mevrouw.
Dankjewel, Jan. We hadden een heel positief verhaal. Maar wij vragen ons af, ervaart u nog helemaal geen problemen? Kunt u die ook benoemen?
Ja, er zijn natuurlijk wel eens problemen, maar dat is in elk dorp wel dat er iets aan de hand is. Maar eigenlijk geen noemenswaardige problemen. Het grootste probleem waar ik zelf mee te maken heb, is dat het brandalarm te vaak afgaat naar mijn zin. Dus daar moet dan weer, dat is bij dat doorlopende proces, is dat aan gebeuren. Maar dat heeft ook geen, dat is niet excessief of zo, maar dat is naar mijn zin te veel. En voor de rest eigenlijk, nee, eigenlijk niet. In 5 jaar tijd, er is 1 keer een opstootje geweest bij ons. Ja, is dat zo raar?
Mevrouw, kunt u aanduiden wat voor type probleem u dan op duidt? Want klaarblijkelijk heeft u, als raadslid, hoort u dat soort dingen wel?
Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Okay. Ja, het is dat algemeen bekend, drank. Best wel veel drinken. Krijgen ze daar meer ruzie door? U noemde 1 opstootje. Nou ja, ik bedoel, dat gebeurt overal. Dus dat soort problematiek is puur vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid.
Nee, dus daarom zitten we hier ook eens heel goed.
Ja, drank zou een rol kunnen spelen bij opstootjes. Dat is zeker. Ik denk niet meer dan bij Hollandse jongeren. En we praten hier over jongeren, hè? 18 tot 30 jaar zo'n beetje. Ik durf rustig te stellen, als ik een appartementencomplex had voor 100 jongeren, Holland-Nederlandse jongeren, had ik veel meer problemen. Want ze spreken elkaar aan op hun gedrag.
Oké, meneer.
Nou zijn er in de landen natuurlijk ook wel excessen te vertellen over bepaalde instellingen. U hebt het niet op de Lovinkhoven en dat is natuurlijk prijzenswaardig. Maar kunt u zich voorstellen, dan trek ik het even wat breder, wanneer de problemen zich voordoen dat u let op de huisregels, dat die nageleefd worden. En dat je daarmee ook in een spanningsveld terecht kunt komen als het excessief gaat groeien. Van wie gaat er nu wat doen? Het college, die moet ook handhaven, zorgt ook voor de orde. Kunt u daar iets over zeggen? Dus wie doet dan wat?
Nou, de beheerder die ziet toe op wantoestanden. Het kan dus wezen dat iemand met zijn dronken hoofd bijvoorbeeld een deur kapot trapt. Dat zou kunnen. Ja, dat appartement, dat is van die mensen die daar wonen. Dus wie heeft dat gedaan? Als niemand het gedaan heeft, hebben jullie het allemaal van het appartement gedaan. Dus zeg maar directe schades, zeg maar, worden direct op het appartement gekoppeld. Dat is ook het voordeel van dit systeem. Geen grote, als je allemaal kamertjes hebt met een grote gaarkeuken, dan is niemand meer ergens voor verantwoordelijk. En grote wc-gebouwen, noem maar op. En als het gaat over opstootjes of drankgebruik. De werkgevers die de mensen daadwerkelijk aan het werk hebben, die accepteren het ook niet dat mensen met een dranklucht opkomen naar hun werk. Dus dat gebeurt eigenlijk niet meer. Maar natuurlijk, als een arbeidsmigrant een dag vrij heeft, dan zal hij de avond ervoor waarschijnlijk misschien te veel drinken. Maar daar hebben we eigenlijk geen problemen mee.
Oké. Meneer.
Ja, mevrouw Driessen die gaf aan dat, en u geeft ook aan, dat de categorie die zich langdurig hier gaat blijven, die dan ook gaat zoeken naar een eigen woonplek. Maar dat die categorie mensen ook met name vragen heeft rondom van hoe moet ik hier integreren? Houdt u zich daar ook als verhuurder mee bezig? Met die vraag van hoe begeleid ik nu mensen die woonstap en de integratiestap naar de Nederlandse samenleving willen maken?
Nee, daar houden wij ons niet mee bezig. Nee. Ik vraag me ook af of dat op het spot is, want wij verhuren een huisvesting. Een beetje vergelijkbaar met de woningbouwvereniging. Ja, misschien is dat meer op het pad van het uitzendbureau. Die zijn uiteindelijk, denk ik, meer verantwoordelijk voor die mensen. Uiteindelijk, ik ken de mensen niet die daar wonen. De beheerder is ook aangesteld door het uitzendbureau.
Oké. Okay. Mevrouw Silbert, ik zie alle vingers. Ik stel voor dat we de laatste ronde het dorpsbelang even het woord laten. En dan hebben we nog ruim tijd, blijf ik even zeggen, om vragen te doen. Want anders komt het dorpsbelang helemaal niet meer aan bod. Dus de heren en de dames zijn er nog. Dank eerst meneer Daniels. Nu Engels van Dorpsbelang Krachenburg. Gaat u meenemen over hoe men als Dorpsbelang met deze materie omgaat? Ga u gaan meneer Engels.
Ja. Hij doet het. In eerste instantie, of, op de eerste plaats wil ik iedereen hier van de Raad hartelijk danken voor de uitnodiging. Ik zal me even voorstellen, Harry Engels van Dorpsbelang. En vanuit Dorpsbelang ben ik vertegenwoordigd in de werkgroep Buitenlandse Werknemers. Alhoewel migranten ook een mooie naam is. Ik vind het heel mooi dat u ter voorbereiding op een breder beleid zich laat informeren door ja, mensen die er ook mee bezig zijn en ook mensen uit de bevolking. Wij als Dorpsbelang en als werkgroep Buitenlandse Werknemers hebben niet de wijsheid in pacht, maar we hebben inmiddels wel een beetje ervaring en die willen we best wel met u delen. Dat willen we doen aan de hand van wat, ja inderdaad, ze staan er, wat vragen die we gekregen hebben. We zijn niet de beste leerling, dus we geven er een beetje eigen invulling aan. De vragen zijn, kunt u iets vertellen over hoe Dorpsbelang proactief met arbeidsmigranten wil omgaan? Welke rol ziet u voor de vereniging Dorpsbelang in relatie met arbeidsmigranten? En wat verwacht u van de inwoners van de Noord-Oostpolder? En wat verwacht u van de gemeente? Tenminste, waar zou de gemeente aandacht aan moeten besteden? Nou, we hebben een poging gewaagd. Het is allemaal een beetje rommelig, maar dat gaat wel goed komen. Wij als Dorpsbelang en de arbeidsmigranten. Er wonen arbeidsmigranten in en rond Krachenburg. En in verhouding veel. Wij hebben, meneer Daniels die zei 1400, wij doen het een beetje meer. Dat is een beetje opscheppen misschien, maar wij houden het een beetje op 1500. En ze wonen in het buitengebied, zowel op de Vleevoeve, eerder al genoemd, en op andere plekken in de buitenwegen. En ze wonen in het dorp, zowel huur als huur bij particulieren als huur bij Mekaters. De ondernemers of de werk, eens even kijken. De arbeidsmigranten die zijn vooral werkzaam bij ons in de land- en tuinbouw, de fruitteelt en in de kassen. Dat waren de feiten, de realiteit. En wat ik al aangaf, zo'n beetje 140, 150 mensen vanuit Vleevoeve en dan vanuit het dorp. In totaal wordt het dan wel richting de 200. Die is een beetje, misschien nog wel meer in het seizoen, op een inwonerd aantal van 1500. Dat is best wel veel. En wij als Dorpsbelang hebben gemeend daar toch wat aan moeten te doen. Dus we zijn zelf aan de slag gegaan. En dat in het belang van het behouden van verbeteren van de sociale cohesie. Het is namelijk beter om met elkaar in contact te komen als er nog niet zoveel speelt en de sfeer nog goed is, als dat er eenmaal problemen zijn. Het doel is eigenlijk om de Nederlanders en de buitenlanders, en in dit geval eigenlijk de Krachenburger bevolking, omdat wij vanuit Krachenburg opereren, die willen we eigenlijk zoveel mogelijk samen bij elkaar brengen. En daarvoor moeten wij als dorpsgemeenschap in ieder geval proberen een brug te slaan om dit doel mogelijk te maken. En we hebben inmiddels, omdat we bestaan inmiddels een jaar, al een activiteit gehad en daar was het enthousiasme best heel groot. Want ondanks het slechte weer waren er toch zo'n beetje zo'n 140 mensen vanuit de dorpsgemeenschap die met die activiteit, en dat was een burendag met een uitwisseling van alles, maar dat komt dadelijk nog wat terug. En dat vonden wij al een mooi succes. Ik weet niet, ik denk dat de andere kant, hoe gaan we om met de arbeidsmigranten? Die site, die zal dan wel zomaar komen. We werken samen aan het verbeteren van leefbaarheid en de sociale contacten. En het streven is een goede onderlinge verstandhouding. En dit hebben we geprobeerd vanuit Dorpsbelang te doen door het oprichten van een werkgroep buitenlandse werknemers. En als u daar meer over wil weten, dan kunt u toevallig ook op internet even kijken naar www.kernmetpit. Daar staat alles over onze werkgroep in. Wie zitten er zoal in die werkgroep? Dat zijn onze Krachenburgers en buitenlanders, de migranten die zitten in die werkgroep. En er zitten ook ondernemers in vanuit de land- en tuinbouw, van de horeca en vanuit de huisvesting. Een positief punt is dat de migranten die we toen benaderden, eigenlijk heel positief waren. Want ze zagen het heel positief dat ze uitgenodigd werden om met ons als dorpelingen mee te denken. En dat was een gebaar van welkom, zo werd het ervaren. In plaats van de negatieve houding die ze toch alles af en toe meemaakten, omdat men te weinig van elkaar wist. Dan kom je ook met zo'n werkgroep, doen we ook, proberen we met elkaar wat activiteiten te ontwikkelen om met elkaar in contact te komen en brug te slaan naar elkaar. We krijgen hierbij een hele positieve ondersteuning van het IGW en daarin ook vertegenwoordigd Carrefour en Mekaar, dus de woningbouwvereniging. En zo is het mogelijk dat we elkaar, als we daarmee bezig zijn, samen goed leren kennen. En kennis maken met mekaars cultuur en met elkaars gewoonte. Eén probleem is er eigenlijk wel, en dat is eigenlijk wel een beetje de rode draad in de samenleving, zeg maar, waar we mee zitten, en dat is toch de taalbarrière. Pools is niet de allermakkelijkste taal, en wil je met elkaar in contact komen, dan moet je toch met elkaar communiceren, en taal is daarom een barrière, maar daar kan wel wat aan gedaan worden door middel van het geven van een taalles. Daar zijn we inmiddels dan ook mee bezig. Welke activiteiten hebben we afgelopen jaar geprobeerd en ook met succes al gedaan? We hebben een burendag georganiseerd in het voorjaar met sport en spel. We hebben een uitwisseling gehad met eten en drinken. Dus ook eten uit de Poolse keuken, zeg maar. En we zijn nu bezig met een taalles aan het geven in het Nederlands natuurlijk voor de migranten. Bij dit alles moeten we bedenken dat de activiteit die we ontwikkelen, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het is niet alleen dat wat telt. We ervaren zelf dat terwijl je met elkaar aan de slag bent, zowel de dorpelingen als de migranten, dat ook al een heel positief effect heeft. Want je bent met elkaar al bezig en op die manier groeit er ook al iets en verlaagt het de drempel. Wat verwachten we zo van de inwoners? Ja, hij is er al. We verwachten eigenlijk een positieve houding van onze dorpelingen ten aanzien van de arbeidsmigranten, om elkaar te leren kennen. En wat ook belangrijk is, dat we leren waarom ze eigenlijk hier zijn. Ze zijn er niet zomaar. We verwachten eigenlijk ook dat ze kennis maken met iets van de andere cultuur, daar in ieder geval open voor staan. Want naast de zorg over de migratie, en die zijn er domweg, maar er zijn ook een heleboel positieve kanten aan dat de migranten bij ons komen. Ze nemen een andere cultuur mee en daar zitten een heleboel positieve dingen in. We verwachten eigenlijk ook als er wat een activiteit georganiseerd wordt, dat we daar als dorpelingen zelf ook zoveel mogelijk aan meedoen. En daarvoor hebben we dus, wat ik al eerder zei, we zijn zelf ook nog aan een weg aan het zoeken van wat kunnen we en wat kunnen we niet en waar is vraag naar of waar is behoefte aan. Maar zo hebben we dus die burendag georganiseerd met een heel programma waarbij een kijkje op de Flevohoeven wat eerder al genoemd is. En daar hebben de mensen in dat verblijf kunnen kijken hoe de mensen gehuisvest werden en er was een en al lof over. En dat maakt ook meteen al weer duidelijk dat je wordt bekender met elkaar en dan vallen er al wat drempels weg. We hebben dat gecombineerd met wat sport en met muziek, Poolse muziek in dit geval. Ik wil niet zeggen dat er alleen Polen zijn, dat er migranten zijn. Je hebt er ook uit andere landen natuurlijk. Maar dat is toch de grootste percentage. Het was één groot succes, ondanks het hele slechte weer. Was er vanuit de dorpsgemeenschap toch zo'n beetje zo'n 140 man die aan die activiteit hebben meegedaan. Wel, misschien als er iets georganiseerd wordt, misschien rekening mee te houden, en daar zijn we zelf ook tegenaan gelopen, dat je met de planning een beetje rekening moet houden met dat de mensen
want wij hebben dan ook de migranten in de werkgroep. Die zijn er niet altijd. We hebben ook ervaren, wel in de voorbereiding en net op het cruciale moment was men in Polen. En dat is dus iets waar in de volgende keren misschien toch wat rekening mee moeten houden. Ik heb er nog eentje. Want dat komt voor de gemeente, dus die moeten we niet vergeten. De vraag is eigenlijk van de gemeentelijke aandacht voor de migratie. Wij vinden dat er eigenlijk, en daar bent u zelf ook al mee bezig, een beleid moet komen voor de migratie. En dan moet er een beleid komen over sociale factoren en de integratie. Is eerder al genoemd. Je hebt verschillende vormen, of tenminste, soorten, klinkt ook een beetje raar, maar je hebt verschillende soorten migratie, van de kortdurende, van heel kort, en mensen die langer hier zijn, en de mensen die zich hier na verloop van tijd gaan vestigen. Onze ervaring is dat juist de eerste groep die hier heel kort is, die komt hier, wat Martin ook al aangaf, gauw om wat te werken en te verdienen. En die zijn nog minder bekend met hoe wij hier leven en hoe we hier met elkaar omgaan. Logisch ook dat deze groep misschien ook wat meer bijdraagt tot de negatieve beeldvorming. Voor ons als werkgroep is juist de volgende groep, die hier langer zijn of misschien al gevestigd zijn. Want met die mensen, die zijn hier al wat bekender, praten toch al wat meer onze taal. En dat is ontzettend belangrijk. Maar die kunnen ook een link leggen naar de mensen die hier korter zijn. En die kunnen dus makkelijker een brug leggen naar de totale migratie. De mensen van de migratie. Dus daar werken wij. Dat is heel makkelijk om daar met die mensen te gaan werken. Graag zouden wij van de gemeente willen dat ze activiteiten op dorpsniveau een kans geven. Dit vooral stimuleren. Want we hebben ervaren dat het, omdat het kleinschalig is en op dorpsniveau is, wij zijn wat bekender met de mensen, laagdrempeliger, en dan is er ook de bereidheid om mee te doen met activiteiten ook groter. Risico is dat als je het grootschalig doet, polderbreed bijvoorbeeld, dat heb je gewoon letterlijk en figuurlijk meer afstand en voelt men zich minder betrokken. Van de gemeente zou ik ook willen vragen om de randvoorwaarden te scheppen en daarbij de dorpen te betrekken bij beleid en de uitvoering. In dat beleid zouden we graag, er moet in ieder geval nagedacht worden over de financiën, over de professionele ondersteuning op allerlei gebieden, en tolken en vertalers, maar ook mensen die bijvoorbeeld van een Mercatus of van een woningbouwvereniging, die ook weten van hoe je met leefbaarheid en dat soort problemen het beste op in kunt spelen. En wat ook heel belangrijk is, mogelijkheden voor een Nederlandse taalkursus. En dat ook in de dorpen, want we hebben gemerkt dat het toen het vanuit Emmeloord gegeven was en er zijn mensen heen gegaan, dat toch de afstand dan ook weer in het nadeel gaat werken. Dus mogelijkheden scheppen in de dorpen en dat de gemeente de randvoorwaarden daarvoor opstelt. En dan moet er ook een samenhang zijn in de huisvesting, de integratie en de sociale activiteiten. Dat lijkt ons wel heel goed. En wat misschien ook nog van heel belang kan zijn, als je op dorpsniveau bezig bent, dan is het een klein clubje. En misschien is het ook een taak voor de gemeente om de ervaringen die in andere op andere plaatsen gedaan worden, dat die gebundeld worden en dat weer uit te wisselen naar iedereen die ermee bezig is. Ten slotte willen we in ieder geval aangeven dat onze ervaringen positief zijn. Via de werkgroep en de activiteiten die ontwikkeld worden, elkaar vaker tegenkomt. En dat dit heel positief is om met elkaar, maar dat staat daar ook allemaal, dus dat hoef ik niet allemaal meer voor te lezen. Maar het werkt bij ons in ieder geval heel positief.
Fantastisch.
Bedankt voor uw aandacht.
Dank u wel. Mevrouw.
De kleine vraag, u noemde net dat de randvoorwaarden die de gemeente zou moeten scheppen. En dan de financiën, professionele ondersteuning, zoals tolken, mogelijk Nederlandse taalkursus geven. Maar bent u niet van mening dat dit eigenlijk bij de werkgever thuis zou horen?
Ik denk dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid is. En financieel hoeft natuurlijk niet alleen bij de... Dat zou niet bij de werkgever moeten liggen, want het is een verantwoordelijkheid die ook bij de gemeente ligt. De gemeente is verantwoordelijk voor de leefbaarheid. En om de leefbaarheid, alles te doen om de leefbaarheid goed te houden, heb je dus mankracht nodig, professionele mankracht op allerlei gebied. En ik denk dat dat gewoon ook hoort op het bordje van de gemeente. Het kan best ook een bijdragen komen van de werkgevers, maar in principe hoort dat thuis in het beleid van de gemeente. Leefbaarheid ligt op het bordje van de gemeente of de gemeenschap.
Oké. Mevrouw.
Ja, ik ben blij met het positieve verhaal. Wat ik me dan afvraag, want ik kan me voorstellen dat je dat dus vrijwilligers uit Krachenburg in werkgroep daar dus veel tijd en energie in steken. En dat terwijl er dan verloop zit in de aanwezigheid van de buitenlandse werknemers. Heeft u niet het gevoel dat u zegt van, goh, dan hebben we daar zoveel tijd en energie ingestoken en dan hebben die daar goed contact mee of dit loopt nou lekker en dan gaan ze weg en dan komen er weer nieuwe en dan moeten we overnieuw beginnen?
Nee, dat valt nog mee, omdat ik net al aangaf, de doelgroep waar wij als werkgroep zich op richten, zijn juist de mensen die hier wat langer verblijven. En dus is dat wat meer stabielere, zeg maar. En de mensen die zeg maar hier kortstondig zijn voor een bepaald seizoenswerk, die bereik je toch niet op deze manier. En zeker niet in een werkgroep, omdat dat toch iets van lange termijn is. Dus het zijn vooral de mensen, een deel is al gevestigd in Krachenburg, die wonen daar gewoon, ook al meerdere jaren. En een ander deel komt soms in een bepaald geregeld terug. Die zijn hier soms 8 maanden aan één stuk. Gaan dan weer even terug en komen gewoon het volgende seizoen weer voor het hele groeiseizoen weer terug. Dus dat zijn ook mensen die toch heel bekend zijn met ons dorp en met onze... Ja, daar kun je best goede samenwerking mee krijgen en houden.
Oké. Ik geef meneer even de laatste vraag op dit moment.
Dank u wel. Ik had eigenlijk een vraag aan meneer Daniels uit de vorige ronde. Dus als er mensen zijn die aan meneer Engels nog een vraag stellen, dan laat ik mijn beurt even gaan.
Dan laten we even gaan. Nee, dan laat ik, want ik begreep net van, zou u voordat u helemaal achter zou hier aan tafel gaan zitten, want dan hebben we zometeen met wat meer in zicht. Dat is wat plezieriger. Ik zei daarnet dat de heer Keetman van Level 1 niet aanwezig is, maar ik begreep dat er wel een meneer Peter Itzinga aanwezig is van Macroflex, die uit dezelfde branche zou ik zeggen. Actief is en die zou kort. U bent dat? U gaat staan? Nee? Daar is die. Oké. Okay. Kom naar voren zou ik zeggen van dat u kort een aantal dingen toch even vanuit het perspectief van de werkgever, van de uitzendbranche, naar voren zou willen brengen. Kunnen we dat inderdaad heel scherp en kort doen?
Ja, ik doe mijn best. Ja.
Fantastisch. Gaat vast lukken. Meneer Itzinga, ga uw gang.
Goedenavond allemaal. Ik sta dus totaal onvoorbereid. Zoals u begrijpt. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat het verhaal van de uitzendbureaus even belicht wordt vanavond. Dus dat wil ik ook heel kort even doen. Ik ben Peter Itzinga van Marto Flexwerk. Ik heb iets anders uitgesproken, maar dat is nu even duidelijk. Marto Flexwerk is een uitzendorganisatie hier uit Emmeloord. Met name in het agrarisch actief, maar ook in de aanverwante sectoren actief in Noordoostpolder. We hebben dus uiteraard als uitzendorganisatie veel te maken met de huisvesting van onze werknemers. En in die zin herkennen wij ook wel de problematiek die hier vanavond wordt benoemd. En lijkt het me niet verkeerd om ook het verhaal van onze kant te doen. En aangezien Level 1 het er niet is en wij een vergelijkbaar bureau zijn, zou ik het verhaal ook moeten kunnen doen, denk ik. Ik heb een aantal vragen een paar minuten geleden onder mijn neus gekregen die ik dan nu zou moeten beantwoorden. En daar ga ik mijn best voor doen. Hoeveel migranten zijn er in Noorderspolder? Nou, ik denk dat er zo'n 2.500 zijn. Als ik zo de bureaus bij elkaar optel en dan nog kijk wat er allemaal direct bij onze opdrachtgevers aan het werk is, zal het ongeveer zo'n 2.500 migranten zijn, denk ik, arbeidsmigranten. Wat is de verwachting voor de komende 10 jaar? Nou, dat kan natuurlijk niemand met zekerheid zeggen, maar Aangezien we een recessie hebben gehad recentelijk in 2008 en ik in die periode ook alleen maar een groei heb gezien aan arbeidsmigranten, stel ik me zo voor dat dat de komende jaren zeker ook gewoon doorgaat. Dus het aantal arbeidsmigranten zal alleen maar meer worden dan op dit moment het geval is. Doe ik iets niet goed? Oké. Dus dat zal de komende jaren denk ik alleen maar toenemen. Dat geeft alleen maar aan dat we nu ook met elkaar, en dan met elkaar bedoel ik dan als uitzendorganisaties en als gemeente, ook naar een structurele oplossing moeten. Want dat is met name wat ons als uitzendbureaus dwars zit, is dat er gewoon geen duidelijk helder beleid is. Ja, daarom zitten we ook hier bij elkaar. Dat is niet alleen wat wij als uitzendbureaus willen, maar dat is ook wat onze werknemers graag willen en onze opdrachtgevers graag willen. Dus duidelijkheid gaat voor. Het maakt mij niet eens uit of de gemeente kiest voor huisvesten van migranten in woonhuizen, wat op dit moment heel veel doen, of die grote kernen van 200, 300 man. Ik heb er wel ideeën over, maar in beide gevallen zullen wij als uitzendbureau dat gaan gewoon volgen. In beide gevallen is er duidelijkheid. En nu is er geen duidelijkheid en dat is gewoon vrij lastig. Wij huren denk ik een 40-tal woningen in deze gemeente. Hebben dus veel ervaring met de problematiek die daarbij zou moeten zijn, die ik niet altijd herken, die hier vanavond genoemd is. De gemeente is nu bezig om een aantal van die woningen om verschillende redenen te ontruimen, laat ik het maar zo zeggen. Ik zou er op zich geen moeite mee hebben als er een heel goed alternatief zou zijn. Dat heb ik in de media ook al een paar keer aangegeven. En zolang het alternatief er niet is, zullen wij gewoon dit moeten gedogen. Tot aan het beleid van de gemeente helder en duidelijk is en iedereen weet waar hij aan toe is. Dus dat is mijn idee over de huidige situatie, gedogen tot een goed alternatief. Zijn er verschillen tussen de verschillende nationaliteiten, staat hier. Nou, wij hebben vooral te maken met Poolse medewerkers, met Litouwse medewerkers, ook wel met Portugezen, een aantal Hongaren, maar met name Poolse en Litouwse medewerkers. Tussen die twee groepen zit niet zo heel veel verschil. De arbeidsmentaliteit is van beiden heel sterk en past ook heel goed in de Nederlandse cultuur, de werkcultuur in Nederland. En juist daarom komen deze bevolkingsgroepen ook heel veel hiervoor. Die hebben zich de afgelopen jaren bewezen bij onze opdrachtgevers. En dat zal de komende jaren niet anders zijn, denk ik. Mocht het economisch helemaal anders gaan worden, wat ik niet verwacht gezien de berichten, dan zou bijvoorbeeld een land als Polen, stel dat het in de lift zou komen, dan zou veel Poolse medewerkers misschien weer terugtrekken naar hun eigen land. En zouden we vervolgens een andere bevolkingsgroep hier naartoe krijgen. Maar dat ziet er voorlopig niet naar uit. Die verschillen zijn dus minimaal. Alleen qua huisvesting moet ik wel eerlijk toegeven dat het samenwonen van Polen en Litouwse mensen niet top is. Dat houden we liever zoveel mogelijk gescheiden. Maar goed, stop mij als Fries met een paar Limburgers in huis, dan komt er ook niet zoveel gezelligheid uit, denk ik. Dus ja, in dat perspectief moet je het een beetje bekijken, denk ik. In welke sectoren worden de arbeidsmigranten ingezet? Nou, met name in de glastuinbouw zien we het heel veel. Ook in het andere agrarische werk, veel werk op het land. Wij hebben ook veel migranten aan het werk in de visindustrie, in de houtindustrie. Dat zijn met name de sectoren waar onze mensen werkzaam zijn. Ja, is goed. Ik moet echt... Ja, nee, oké. Okay. Zijn die belangrijker? Of, Oké. Dan is waarom is het interessant voor een werkgever om arbeidsmigranten in te huren? Ja, als uitzendorganisatie volgen wij onze klanten. Dus wij zijn een uitzendbureau wat met Nederlanders werkt. Daarnaast ook heel veel met buitenlanders, zoals ik heb verteld. En als een opdrachtgever van mij vraagt om buitenlandse migranten, om wat voor reden dan ook, dan ben ik toch net commercieel genoeg om dat wel in te vullen. En als het geen Nederlanders zijn waar hij of zij om vraagt, dan leveren wij Poolse of Litouwse mensen. Dus is het interessant voor ons? Nou, in principe zou ik liever alleen maar met Nederlanders werken. Want ik heb heel veel extra werk van arbeidsmigranten. Want ik moet ze huisvesten, ik moet vervoer regelen enzovoort. Een Nederlander die heeft over het algemeen zijn eigen koop- of woonhuis en die komt met zijn eigen auto naar het werk, heb ik veel minder werk van. Maar aangezien mijn opdrachtgevers vragen om buitenlandse medewerkers, leveren wij het als uitzendorganisatie ook. Dus dat is het verhaal. Wat betekent dit in economische zin voor de ondernemers? Ja, ik zou bijna durven zeggen dat een groot deel van de economie, ook in deze polder, draait op arbeidsmigranten. De glastuinbouw is bijna ondenkbaar zonder de arbeidsmigranten. Dus ja, als ik namens onze klanten opdrachtgevers spreek, is het van groot belang dat deze mensen hier blijven komen, zeg maar. Dat is deels, dat moet ik toegeven, deels heeft dat te maken met het feit dat arbeidsmigranten, die werken over het algemeen voor het bruto minimumloon hier, en zijn over het algemeen wat goedkoper dan de Nederlandse krachten. Daarnaast is de werkmentaliteit iets wat doorslag geeft voor veel opdrachtgevers. Met name in de glastuinbouw, waar lange dagen worden gemaakt, past het niet zo om bijvoorbeeld een huisvrouw die zegt dat die om 9 uur nadat de kinderen school zijn gebracht op het fietsje eraan komt en dan om 12 uur weer tussen de middag weer thuis moet zijn. Dat past bijvoorbeeld in een glastuinbouw niet zo. En dat past de Poolse of Litouwse mentaliteit veel beter. Want die mensen willen graag veel uren maken, op tijd beginnen en ook wel lange dagen maken. Dat zijn de redenen waarom onze opdrachtgevers vaak voor deze doelgroep kiezen. En wij vervolgens die uiteraard dan graag aanbieden. Waar moet de gemeente volgens uw aandacht aan geven? Nou, dat heb ik al aangegeven. Het enige wat we vragen is een helder en duidelijk beleid. Dan weten wij waar we aan toe zijn en dan volgen wij dat beleid. We hebben daar wel een voorkeur in. Ik heb met de huidige situatie zoals die nu is met de woonhuizen geen problemen. Voor mij mag het zo blijven. Maar als de gemeente kiest voor grootschalige inzet van huisvesting, dan zullen wij als uitzendorganisatie dat ook gewoon volgen en dat gaan doen. De onduidelijkheid van nu, daar hebben we niet zoveel aan. Dus graag een duidelijk beleid. Dat is het kort mijn antwoord op de vragen.
Dankjewel. Mooi dat je in ieder geval zo nog even in kon springen om toch uit die branche ook een aantal dingen naar voren te brengen. Ik stel voor eigenlijk om te vormen dat jullie helemaal uit beeld raken. Als je hier in tafel zou willen gaan zitten, daar kunnen volgens mij jullie ook wel naar voren komen, hier twee plekken. Dat is voor de, heb je en een microfoon. En dat is voor de directe contacten wat makkelijker. Dus zo zeg, zoek even een plekje aan de tafels. Ja, dat mag ook nog. Kijk eens aan, wat is de plek voor jullie gemaakt?
Nou, dat is wel heel...
Helemaal... Ik weet dat er een brandende kwestie is bij die meneer aan de heer Daniels. Laten we niet meer met die vragen beginnen op dit moment even.
Hartelijk dank, ja. Ik wou even reageren op uw situatie die u schetst met betrekking tot de vestiging en de capaciteit van het complex wat u overweegt in Ens. U zei van, we beginnen daar met, 150 personen, om het eens aan te zien en dan beoordelen we hoe we verder kunnen eventueel. Mijn vraag is, wie zijn die we? En welke criteria zijn daarvoor opgesteld? Doet u dat zelf? Doet u dat in overleg met het dorp, met de gemeente? Kunt u daar iets over vertellen hoe dat vervolg er dan gaat uitzien?
Nou, we, dat zijn ik en mijn broer. Wij zijn de investeerders daarin. We willen met 150 beginnen. Het heeft met de discussie te maken die nu leeft. En het heeft te maken met de vraag naar huisvesting. Het is natuurlijk niet denkbaar dat je zo'n pand neerzet en dat het dan leeg staat. Dus...
Oh. Ik geloof dat hij zei, ja, nu doet hij wat vanzelf rood, ja.
Dankjewel. Als dat de situatie is, van welke beoordeling is het dan? Dan is het naar mijn gevoel alleen maar een economische beoordeling van we beginnen met de start en we gaan het uitbouwen. Het oogpunt van ja, dan wordt maar omzetmaximalisatie. Is dat juist?
Ja, omzetmaximalisatie, dat ja. Als de vraag er is, dat is het punt.
Ja,
en als er geen problemen zijn, want dat is ook wel een punt. Wij denken dat er geen problemen zullen komen. En daar zet ook alles op in. En om dat gefaseerd te zetten, om dat gefaseerd te realiseren, dan verwachten wij daardoor ook minder problemen te hebben. Hè? Als je eerst het beheer goed voor elkaar hebt, in plaats van alles in één keer.
Oké. Okay. Nou, zeer, ik zou eigenlijk het volgende voorbeeld stellen. Ik kan me voorstellen dat er nog een paar vragen zijn ter toelichting op wat de dame en heer naar voren hebben gebracht. Maar dan heb ik ook een paar vragen aan u. Dus ik stel voor dat we nog... Hoeveel brandende kwesties zijn er nog op dit moment aan... Daar nog één, ja. Nou, nog 3, 4 vragen. Naar aanleiding van hetgeen ze naar voren gebracht hebben. En dan ook een aantal vragen aan u. Meneer, wil u beginnen?
Ja, even in het verlengde van wat de heer Klein-Thijssink eigenlijk al heeft opnoemd. En het antwoord van de heer Daniels. Tevens ook een vraag aan Peter Itzinga. Wat is voor jullie als exploitant CQ-uitzendbureau... Wat zou voor jullie een advies zijn in wat voor eenheden we het beste kunnen gaan denken? Want ik kan me ook voorstellen, en dat is dus eventjes ingrijpend op wat de heer Klein-Thijssink al aangaf, dat een aantal mensen, je moet beheer mogelijk kunnen maken. En we hebben al gezegd, als de beheer op toegepast kan worden, dan zul je ook minder overlast van de mensen hebben, zeg maar. Dan kun je alles beter regelen qua tolk, qua werkverdeling, qua beheer. Wat is volgens jullie... Een minimum aantal mensen wat je moet herbergen om dat op een voldoende adequate manier te regelen. Kunnen jullie daar een antwoord op geven?
Peter als eerste. Ga je gang.
Ja, ik gaf al aan dat de voorkeur van mij gaat zitten uit naar woonhuizen. Dus op die manier. Maar stel voor dat we dus naar grotere panden moeten gaan denken. Nou, ik denk de Flevolhoeven en ook de Lovinkhoeven zich in die zin al bewezen hebben. Dat zijn behapbare aantallen. Nou, dat gaat zo tot 140 aan toe. Als uitzendorganisatie zeg ik ook van dat zou voor mij ook een max kunnen zijn, zeg maar. Het huisvesten van 300 man. Ja, daar zullen dus verschillende uitzendbureaus gaan zitten, denk ik. Ik ben persoonlijk als uitzendorganisatie niet blij om samen met een andere uitzendorganisatie in eenzelfde pand te zitten, zeg maar. Daar krijg je over het algemeen vrij veel gedoe van. Dus ik zou als uitzendbureau graag mijn eigen pand willen hebben. En dan is een pand van 140 is gevoelsmatig voor mij wel een aardige max.
Maar je beoordeelt het op gevoel?
Ja. Ja, ik kan niet uit ervaring spreken. We hebben natuurlijk alleen maar deze panden, dus ja.
Dan nog even een vraag aan Harry Engels. Ook waardering van deze kant voor jullie positieve opstelling als Dorpsbelang Krachenburg tegenover de materie. Jullie hebben ervaring met opvang van 100 buitenlandse werknemers. Hoe zou Krachenburg tegenover staan wanneer er inderdaad een aanvraag zou komen om 300 buitenlandse werknemers te huisvesten binnen de grenzen van Krachenburg? Durf je daar wat van te zeggen?
Nou, ik durf wel wat te zeggen, maar het is natuurlijk altijd, ik ben daar geen deskundige op en het is mijn wijsheid en dat wil niet zeggen dat het zo is. Wat ik aan wil geven is, wij zijn een dorpsgemeenschap, relatief klein. Zoals het nu is, is het zeg maar de verhouding goed. En is het ook beheersbaar? En het is ook beheersbaar, klinkt negatief, dat er. Het is niet zo dat er veel narigheid of zo is, maar zo gaat het mooi. Als het meer zou worden, dan weet ik ook niet of het ook bij ons zou moeten zijn, omdat wij eigenlijk geen huisvesting willen doen voor buitenlandse werknemers of migranten die zeg maar elders werken. En de werkgelegenheid voor Krachenburg is staat het goed rond. Dus voor Krachenburg zelf is er helemaal geen behoefte om het uit te breiden. En ik zou er toch voor willen pleiten om zeg maar de huisvesting toch min of meer aan te passen aan de behoeften die in een bepaalde dorp of een paar dorpen dan zou zijn. En dan... Ja, over de grootte, daar kan ik niet alles van zeggen, dat wil ik ook niet. Maar ik denk dat het wel verschil maakt, waar is het dan? Is het bijvoorbeeld op loopafstand van een dorp of is het aan een weg, zeg maar, kilometers verder weg? Want En dat heeft dan weer te maken hoe groot is je dorp. Nou, ons dorp is klein. Dan denk ik dat het op afstand, zeg maar kilometers afstand, meer volume groter zou kunnen zijn als dichter bij een dorp. Maar wij vinden in Krachenburg, zoals het nu is, prima. En geen behoefte aan uitbreiding.
Dank u wel. Even kijken, daar zag ik mevrouw. Ja.
Ik heb ook een vraag aan de meneer van het uitzendbureau van Marto Flexwerk. Ik neem aan dat u afspraken maakt met de werkgever en de werknemer over allerhande zaken. Bent u ook degene die dat handhaaft?
Ja, als het gaat om huisvesten van de medewerkers, zijn wij uiteraard ook verantwoordelijk voor hoe dat geregeld is in de... Dus wij huren woonhuizen en vervolgens gaat de verhuurder vanuit dat wij dus het beheer doen en ook de contacten hebben met de mensen en het controle op de woning hebben. En wij als uitzendorganisatie zien wij al onze woningen minimaal 1 keer per week. Controle op het schoon is enzovoort. Contact met de mensen, dat gebeurt minimaal 1 keer per week. Is dat voldoende antwoord op de vraag?
Nou, over aantal uren werken en inkomen?
Ja, ook daar zijn wij uiteraard verantwoordelijk voor. Wij zijn NEN gecertificeerd. Wij worden op alle manieren worden wij ook gecontroleerd op dit vlak. Niet alleen qua huisvesting, maar ook qua verloning van de mensen. Dus alles zal volgens de wet en de regel moeten zijn. En daar zijn wij verantwoordelijk voor uiteraard, ja.
Meneer.
Ik wil even daar nog aansluiten op, want u heeft aangegeven dat er zijn ongeveer 2.500 arbeidsmigranten nu werkzaam of woonachtig in Noordoostpolder. Als ik dan kijk naar de aantallen die gehuisvest worden in de grote centra, dan kom ik tot een 300-400. En dus die andere 2.000, die worden elders gehuisvest. Worden die allemaal in kleinschalige wooneenheden gehuisvest, zoals u dat net schetst? Of zijn er ook nog veel huisvesting in buiten de polder? Of hebben wij vestigen, zijn in de polder mensen die elders werkzaam zijn? Kunt u daar iets over zeggen?
Nou, het is wel zo, die 2.500 mensen voor het grootste deel, maar ja, dat is ook een aanname, het grootste deel wel in de polder gehuisvest worden, maar zeker ook een redelijk deel wordt buiten de polder gehuisvest. Kijk, en dat is vooral het probleem waar men hiermee zit, en dat snap ik ook wel. Hè. Het is natuurlijk prima om de arbeidsmigranten uit je eigen omgeving, hè, dat geeft de meneer Krachenburg ook al aan, hè, als de arbeidsmigranten uit je eigen omgeving ook in je eigen omgeving werken, is het prima. Maar als het inderdaad huisvesting wordt voor anderen uit een andere omgeving, dan is het natuurlijk wat minder interessant. Wij hebben de meeste mensen aan het werk in de Noordoostpolder en de meeste mensen ook huisvesting in de Noordoostpolder. Maar we hebben een aantal klussen ook buiten Noordoostpolder en daar zijn een aantal mensen ook van gehuisvest in Noordoostpolder. Ja, aantallen van de 400 zullen er misschien denk ik zo'n 50 buiten Noordoostpolder werken.
Oké, okay, even kijken, waar nog even twee vragen. Daar niet meer? Meneer op het hoekje.
Ik heb een vraag aan mevrouw Driessen.
Dat mag.
En dat betreft... in hoeverre is de werkgever, in dit geval het uitzendbureau, hoe ver gestrekt zijn of haar verantwoordelijkheid? Waar is hij in feite verantwoordelijk naar en waar is hij in feite, op basis van uw ervaring, nalatig?
Ik heb het woord verantwoordelijkheid heb ik vandaag heel vaak horen vallen. Het is een woord waar veel van te zeggen is, maar waar ik ook heel veel moeite mee heb. Want in iedere discussie over arbeidsmigranten wordt er geschoven met verantwoordelijkheden. Ik ben van mening dat wij in Nederland allemaal verantwoordelijk zijn voor arbeidsmigranten. Allemaal de gemeente, werkgevers, de huisvesters, de burgers onderling. En ik ben ook van mening dat wij moeten zorgen dat als wij iets signaleren... dat we er iets mee doen. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Omdat op het moment dat je gaat afwachten tot de andere doet, omdat je vindt dat die meer verantwoordelijk is, dan gebeurt er zo weinig. De meneer die naast me zit, die was helemaal niet verantwoordelijk voor arbeidsmigranten. Maar die heeft de verantwoordelijkheid genomen. En die heeft een project opgezet en dat project werkt. En vervolgens vraag ik me af wat er gaat gebeuren als dit project stopt. Als je het hebt over verantwoordelijkheden. Wat merkt de gemeente dan als dat project stopt? In Eindhoven is er vanaf 2006 op private middelen een informatiepunt voor arbeidsmigranten geëxploiteerd. Dat informatiepunt heeft tot en met 2010 gedraaid. Daar zijn 6.500 arbeidsmigranten geweest die daar informatie ontvangen hebben. Was degene die dat oprichtte verantwoordelijk? Nee. Tot het informatiepunt stopte en de gemeente merkte dat de instanties niet meer konden doorverwijzen. Tot de arbeidsmigranten niet terecht konden met hun vraag. En op dat moment heeft de gemeente zijn verantwoordelijkheid genomen, om het woord even zo te gebruiken, door te zeggen van luister, wij vinden het zo belangrijk, wij merken dat het resultaat heeft, een informatiepunt. Wij gaan dat financieren en wij zorgen dat het weer open gaat. Waar vind ik dat de verantwoordelijkheid van de werkgevers ligt? De verantwoordelijkheid ligt daarin dat op het moment dat een werkgever signaleert dat iets niet goed gaat, dat hij daar iets mee doet. De verantwoordelijkheid van een huisvester, om even terug te komen op de vraag die eerder gesteld werd, is een huisvester verantwoordelijk voor het verschaffen van informatie over de verdere wooncarrière? Nee, feitelijk niet. Maar op het moment dat je constateert dat de mensen vastlopen, op het moment dat ze bij die huisvesting weggaan, of op het moment dat ze gaan zoeken naar andere huisvesting, dan speelt die verantwoordelijkheid wel. Dat is mijn antwoord.
Dat is wel een mooie, wat mij betreft, Sonja, om op te pakken ook even en de vraag even aan de andere kant neer te leggen. Doelstelling vanavond was om informatie te verstrekken, om feiten en ervaringen te delen. Dat heeft u van 4 mensen gehoord. U heeft uw eigen vragen daaraan aan toegevoegd. Er is nog veel meer te vertellen, mag duidelijk zijn. Er is ook nog veel meer te delen met elkaar. Maar het is inmiddels ook 22:30, dat constateren we ook. En u heeft ook al een ander overleg achter de rug. Ik wil eigenlijk tot slot 1 rondje met u even maken, want waar gewoon behoefte op dit moment aan is aan de kant van college en ambtelijke organisatie, is om u straks een startnotitie voor te leggen over het beleid rondom arbeidsmigratie, waar u van zegt van daar kunnen wij in deze gemeente inderdaad goed mee uit de voeten, daar zal het over moeten gaan. U heeft een aantal dingen gehoord vanavond. Het ging heel veel over huisvesting, denk ik. Ik kan me voorstellen dat er ook meer te zeggen valt dan alleen huisvesting over arbeidsmigranten. U noemde al even de integratie nadrukkelijk. We hebben van de heer Engels ook gemerkt dat in het dorp er ook heel veel op het gebied van sociale cohesie en lokale leefbaarheid gedaan kan worden. Maar dan even die laatste opmerkingen van mevrouw Driesen. Verantwoordelijkheid. Waar vindt u nu als raadsleden dat de gemeente haar taken op zou moeten pakken? Waar moet in het beleidsnotitie, waar moet het over gaan? Wie van u zou daar eens iets over willen zeggen, zodat we ook een soort opsomming kunnen krijgen van dat moeten we eigenlijk met elkaar in beeld gaan brengen? Ik zie u reageren, meneer.
De avond begon, tenminste dit thema dat begon, met mevrouw Driesen. En die stelde heel nadrukkelijk de mens, de migrant, de mens aan de orde. En ik denk dat ons uitgangspunt ook moet zijn van hoe behandelen we de migrant? Hoe gaan we met hem om? Wat heeft hij nodig? Want we kunnen een groot aantal regels opstellen en voorwaarden scheppen voor deze mensen. Maar als we hem niet recht in de ogen kunnen kijken, letterlijk en figuurlijk, dan denk ik dat de basis verkeerd is.
Kunt u dat nog iets nader duiden als we zeggen vanuit de mens en dan die arbeidsmigrant, wat zou u dan vooral in die beleidsnota aan de orde willen zien?
Ik zou aan de orde willen stellen, wat heb je nou precies nodig? Kort en krachtig. Kom naar ons toe. Wat hebt u nodig? Wat verlangt u?
Wat heeft de migrant nodig om goed te kunnen functioneren? Oké. De migrant dus als een van de pijlers in de beleidsnotitie. Meneer.
Ja, ik denk dat we ook uit moeten kijken met z'n allen, zowel als college als raad, dat we ons niet moeten laten leiden door het onbekende wat voor velen onbemind is. Hè. De mensen aan tafel, ervaringsdeskundigen zeg maar, die ook niet durven zeggen van hoe het zal gaan met 20 of 50 of 100 of 200 of 300 zeg maar. Dat onbekende, dat moeten we elders zien te peilen in den landen waar wel ervaring is met grotere eenheden om buitenlandse werknemers op te vangen. Dus we moeten ons ook duidelijk over, afvragen van waar kunnen wij over oordelen. En dan ben ik het eens met de heer Lambrechtse, Simonsen, dat je naar de mens moet luisteren. Maar aan de andere kant moeten we ook luisteren naar de mensen die er ervaring mee hebben. En dat blijken we hier onvoldoende te hebben.
Dus duidelijk, ja, er is mij gevraagd om naar het midden te gaan. Dat heeft waarschijnlijk met het internet te maken, dat ik dan zichtbaar ben. Leren dus van ervaringen elders, zegt u heel nadrukkelijk. Dus ook dat is een element waar we aandacht voor moeten hebben in die notitie.
Ja, en uitkijken dat je niet alleen reageert op emotie.
Oké, helder. U wilde daarop reageren of iets aan toevoegen?
Nou, ik kan me er ook helemaal wel in vinden, want ik denk ook dat wij als gemeente het wiel niet opnieuw moeten uit willen vinden. Er zijn gemeentes in Nederland, Westland, noem het maar op, die ook heel veel ervaringen niet meer hebben. En het is gewoon zaak dat wij heel snel met een heel duidelijk beleid komen. Ja, ik heb hier ook heel veel tekst liggen, maar ik denk dat ik daar gewoon naar de wethouder toe ga mailen. Maar ik denk dat er wel snelheid geboden is.
Ja, maar als u uit die hele hoeveelheid tekst die u heeft liggen, nou de drie grootste punten pakt, dat u zegt van in het beleidsplan moet dat in ieder geval een hoofdstuk zijn en dat.
Nou, sowieso een integraal beleid. En er moet communicatie moet het sleutelwoord zijn.
Communicatie, ja.
En dat we ook aandacht geven aan de gezondheidszorg, onderwijs, taalontwikkeling, vrije tijdsbesteding. Daar moeten we allemaal goed op letten. Maar dus niet het wiel opnieuw uit willen vinden. Als er al heel veel over geschreven is, wat goed werkt.
Maar dat rijtje wat u daarnet noemde, zorg, taal, zei u, en nog een aantal dingen?
Ja, taalontwikkeling, vrije tijdsbesteding ook wel. Dus dat ze niet samen klikken op een hele feestje gaan voeren, weet ik veel wat. Ja, daar krijg je dus die overlast van, okay. Daar komen de klachten van. En dat we ook vooral als gemeente duidelijke regels stellen, maar ook gaan handhaven.
Deelt u dat?
Ja. Nou, ik denk dat de sprekers ook hebben aangegeven dat je toch een zeker onderscheid moet maken tussen mensen die kortdurend komen om geld te verdienen en zo weinig mogelijk kosten te maken. En de groep die op een gegeven moment zegt van nou, ik ga hier mijn leven inrichten. En ik denk dat we als gemeente in ieder geval op die laatste groep wel onze eigen verantwoordelijkheid moeten hebben. En dat in die overgangsfase, want het is natuurlijk diffuus, daar zullen we met de andere partijen, de commerciële partijen om het zo maar te zeggen, heel nadrukkelijk afspraken maken over hoe dat overgangstraject in elkaar zit. Als het de verantwoordelijkheid is van de werkgever en van de huisvester in de eerste fase, dan is daar de verantwoordelijkheid. Als het op een gegeven moment onze burgers worden, dan is de gemeente verantwoordelijk en we zullen die afspraken moeten maken over dat vage tussengebied, om het zo maar te zeggen. Daar zullen we moeten proberen om er helderheid in te scheppen. Dan komen de punten die mevrouw daar aangeeft, en Kramer ook heel nadrukkelijk naar voren, zodra het onze eigen inwoners zijn, zeg maar. Dat is denk ik. En daarvoor, je moet ze natuurlijk wel, en dat ben ik met Dorps Belangen ook eens, in die fase, je moet die diffuse fase ook goed in beeld hebben. Dus je moet ook wel die relaties tussen bevolking en arbeidsmigranten zo breed mogelijk trekken.
Oké, dus je zegt van er is een overgangsfase van mensen die van korter naar langer duren hier zijn. Dan worden het onze burgers als gemeente. Dan is het duidelijk dat de gemeente daar een verantwoordelijkheid in heeft. Maar met name ook in die beleidsnotitie helder maken hoe je in die diffuse fase met elkaar om moet gaan. Oké.
Okay. Wat een toevoegen.
Ik
denk dat het ook belangrijk is daaraan toe te voegen. Op het moment dat je praat over Europese arbeidsimmigranten, ook te gaan kijken hoe kunnen zij een bijdrage leveren aan het vitaal houden van deze samenleving. Dus als het gaat ook om, we hebben gewoon ook een werkgelegenheidsvraag.
Ja.
En op een gegeven moment is het niet kijken naar arbeidsimmigranten als een bedreiging, maar eerder kijken als kans. Kans voor groei van noodhulpsbronnen. En het tweede vind ik ook dat er een aansluiting moet komen met wat ons nog te wachten staat met het sociaal-economisch beleid van de noodhulpsbronnen in die zin. Maar waar op een gegeven moment ook de bouwstenen voor economische groei worden neergelegd. Misschien zou je eens moeten kijken van wat gaan we wel gaan we wel of niet glastuinbouwontwikkeling doen, ja of nee? Of zijn we alleen maar glastuinbouw aan het stimuleren
En vervolgens dat hij alleen maar dat daar een werkgelegenheid komt voor alleen maar Oost-Europese arbeidsmigranten. Dus je zou eens even kritisch kunnen kijken van hoe je daarmee om kunt gaan.
Oké. Okay. Meneer Daniels, de andere meneer Daniels.
Ja. Ik verwonder mij wel een beetje over een deel van de discussie. En dat is, wij zijn als ondernemers geïnteresseerd om die huisvesting buitenlandse medewerkers te realiseren. En wat mij opvalt is dat er een notitie is geweest in 2010, waarin het beleid van de gemeente Noordoostpolder is verwoord. En ik krijg nu toch de indruk dat die hele beleidsnotitie eigenlijk een soort van drijfstand is. En daar verwonder ik mij over. Al de reactie horende hier, denk ik van, als investeerder zou je willen baseren op datgene wat gepubliceerd is. En dat staat nu eigenlijk op losse schroeven, ervaar ik. En daar zou ik eigenlijk wel een reactie op willen horen.
Nee, die kan ik u niet geven.
Nee, maar die vraag ik niet.
Ik meen feitelijk te weten, maar dat word ik in gecorrigeerd als dat niet zo is, dat die kadernotitie huisvesting waar u over spreekt, dat die door het college is vastgesteld, maar nog niet door de raad. Kijk even naar de wethouder, dat klopt. En of dat betekent in uw bewoordingen dat het nu drijfstand is, ik denk dat die gewoon nog ter besluitvorming voor moet komen te liggen. En dat het. Ja, kijk, zeg nog even. Dat is de formele procedure op dit moment. Hij is bij het college vastgesteld, hij moet dan naar de raad.
Hij zal naar de raad moeten, maar wat nu helder is, met het terughoudt als de discussie hier helder is, dat je het daar niet mee bent. Of
precies.
Dat je een aanvulling op zult moeten formuleren. Dat hoeft niet te betekenen dat je al die uitgangspunten loslaat. Want ik denk, komt dat deze discussie als kaart ook allemaal redelijk naar voren zijn, dat voor een grote groep mensen die huisvestingsnorm. Zoals in die notitie heeft gewoon redelijk geldig blijven. Alleen het is niet voldoende en het is niet afdoende.
Ik deel uw beeld, wat u schetst, wethouder. Ik denk ook dat de zorg die u uitspreekt, dat het goed is dat u uitspreekt. Als ondernemer zegt u van ik wil hier investeren, maar geef mij duidelijkheid, gemeente. Dat begreep ik voor deze avond van uw broer ook al. Geef duidelijkheid waar wij staan als ondernemers. Dat hoor ik op meer punten, ook van de uitzendkant. Waar ik heel blij mee ben persoonlijk, is inderdaad dat het een heel groot deel van deze avond de huisvesting centraal stond en terecht. Maar nu heel snel ook de verbreding gezocht wordt. En ik denk inderdaad dat een wezenlijk punt is. En dat u daarmee alleen maar meer geholpen zou worden dan dat het tegen u werkt. Mijn inschatting althans. Dat er dus inderdaad meer is dan alleen huisvesting. En dat heel nadrukkelijk een rijtje wat u opzomt. Zich in de persoonlijke ontwikkeling, taal, cultuur, onderwijs, maar ook de relatie met het dorp. En ik proef ook bij u allen dat dat thema's zijn waar u van zegt, van daar moeten wij ook beleid op voeren. Ambtelijke organisatie, zeg ik dan maar even, dat hoor ik dus. Dus het input voor jullie. Ik zit in de spanning. Ik zou u nog een heel aantal dingen willen laten vertellen, naar voren willen laten brengen. Maar we zijn 11:15. Ik denk dat we gewoon wijs moeten zijn en af moeten ronden. Ik denk dat we moeten doen. Dus als u het met mij goed vindt, dan geef ik de avond terug aan de voorzitter, de heer Voorberg. Ja? Oké, dan doe ik dat hierbij.
Dank u wel.